Goedenavond. Volgens Peter haar computer, die lijkt op de atoomtijd waarschijnlijk, is het nu tijd. Dus welkom allemaal. We hebben een agenda, maar ik heb het uitdrukkelijk verzoek van mevrouw Hafkamp om eerst even het woord te mogen voeren. Dus dat komt als eerste op de agenda. Voor de opening, die eigenlijk nu geweest is, na de opening, toch mevrouw Hafkamp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb er behoefte aan om als portefeuillehouder u wellicht wat licht te doen geven op de weg naar het al dan niet realiseren van een nieuw gemeentehuis. En dat heeft te maken met waar de kranten bol van hebben gestaan. Ik heb daar verder geen oordeel over. Ik heb wel oordeel over de informatie die er in de krant staat. Er worden bedragen genoemd van 21 miljoen. Dat is een grove benadering, dat klopt, het is een grove benadering. Maar ik wil u toch verzoeken, ga nou niet op de loop met dit bedrag. Want dit is een grove benadering, er staat helemaal niks in terug te vinden over wat de eventuele opbrengsten zijn die er tegenover staan. Bovendien is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het investeringsbedrag, maar wat veel belangrijker is naar mijn mening, hoe zien de jaarlijkse lasten eruit? Ook daar heb ik vanavond geen antwoord op. Dat is vanavond ook nog helemaal niet aan de orde. Waar vanavond voor bedoeld is, is om u als raad te informeren, bewust te laten worden van de verschillende zaken die er spelen rondom zo'n nieuw gemeentehuis. Onder andere het punt duurzaamheid, dat zal vanavond aan de orde komen. Maar ook het punt van het nieuwe werken zal vanavond aan de orde komen. En voor alle helderheid, dit is precies het traject zoals dat met u allen is afgesproken. Geen stap eerder, geen stap trager, geen grote stappen naar dit gaat het worden en dit gaat het kosten. Er is met u afgesproken dat u dat bij de behandeling van de perspectiefnoten, dat u die informatie krijgt. En dat ook dan pas de besluitvorming plaatsvindt. Dus ik zou er toch wel groot voorstander voor zijn om vanavond aandachtig te luisteren naar de presentatie die we krijgen, zoals het met u is afgesproken. En zodat u ook meegenomen gaat worden in de informatiebehoefte die er bij de raad is. En daar hopen we vanavond ook in te voorzien. Eind mei zullen de bedragen bekend zijn. En uiteindelijk komt er een voorstel, en ik hecht eraan om dat nogmaals hier te zeggen. Ik heb dat in de raad ook gezegd. Dat u maakt uiteindelijk de keuze. En dan worden de voors en tegens, de kosten van het blijven zitten in de Jan Lichthartstraat 4, versus de kosten van de jaarlijkse lasten van het realiseren van een nieuw gemeentehuis, annex nieuwe brandweerkazerne, dat wordt tegen elkaar afgewogen. En dan is het woord aan u. Dus ik hecht eraan om dit nogmaals te benadrukken, dat het er vanavond ook niet om gaat om nu daar standpunt over in te nemen. Dat wordt niet van u gevraagd. En wellicht mag ik u vragen om u ook niet te laten verleiden om dat vanavond wel te doen. Wees u zich van bewust dat uw rol vanavond is, nogmaals, ik hoop, die van toehoorder. En er zal van u ook het nodige gevraagd worden van hoe kijkt u aan tegen duurzaamheid. Want ook daar zijn allerlei gradaties. En ik loop een beetje vooruit op de presentatie die u zo te wachten staat. Wat zeg je?
Ik heb zo ook niets meer te zeggen, dus gaat er rustig verder.
Nee, oh nou, goed. Maar daar is deze ronde, vanavond is daar gewoon hard voor nodig. En om u mee te nemen en u die informatie ook te geven. En dan tot slot, voorzitter, moet mij toch iets van het hart. En aangezien gemeentebelangen dit publiekelijk in een weblog heeft gezegd dat het dankzij de voorzitter is dat u een standpunt heeft ingenomen, wat u blijkbaar niet zint achteraf. Dames en heren, er worden in alle openbaarheid en alle eerlijkheid worden er in uw aanwezigheid besluiten genomen in de gemeenteraad. Daar bent u allemaal bij. Als het u niet zint, dan heeft u daar een andere weg in te bewandelen dan nu mij, en dat ik betrek het nu even op mij, daar persoonlijk verantwoordelijk voor te houden dat de gemeente belang een bepaald besluit heeft moeten nemen. Dat werp ik verre van mij, want dat is niet zo. Er was verkeerde informatie door de Griffie geleverd. Dat is ook hersteld, dat is u ook verteld. Ja, en dan kan het zijn dat u een besluit moet nemen waar u niet blij van wordt. Ook dat komt vaker voor in het leven. Voorzitter, ik wil dit hierbij laten en ik wens ons en u allen een vruchtbare avond toe. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Mijn opening is al voor mijn voeten weggemaaid verder. Maar ik had het niet beter kunnen zeggen. Dank u wel. De agenda, nog even kort, is dus het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering. En daarna de presentatie door BN, waar mevrouw Hafkamp al het een en ander heeft uit de doeken heeft gedaan. Dus dat ga ik niet nog een keer doen. Om te beginnen, het agenda punt 2. Het verslag van de vorige vergadering. Heeft daar iemand onjuistheden, onbehoorlijkheden, typfouten, wat ingevonden? Sorry. Meneer Bijl.
Ja, voorzitter. Het is geen onjuistheid wat er staan bij opmerkingen, maar het ging eigenlijk over het verslag, laat ik het zo zeggen, van die keer daarvoor. Daar was een wisseling van de scenario's, nummers ingegeven ten opzichte van het voorgaande stukken die wij hadden, waarop we gereageerd hadden, en het raadsvoorstel wat er lag. Er was een draaiing van scenario's. Nou, nu is dat een beetje onduidelijk. En eigenlijk vind ik dan, als dus die vorige, als die stukken onjuist zijn, dan hoort dat vermeld te worden. Dat het onjuist is en dat daar dus eigenlijk de verwarring is ontstaan. Nu lijkt het net dat ik verwarring zit te scheppen, maar die verwarring is geschept door de stukken. En ik zou dat graag eigenlijk in de notulen willen zien.
Wordt in de notulen opgenomen, hoor ik net. Dat is correct. De vorige keer was die vreselijke verwarring inderdaad. Verder nog andere punten? Meneer Snijder.
Ja, er staat aan het eind dat er een startnotitie wordt gemaakt voor deze vergadering, voor de volgende commissie. Maar ik heb geen startnotitie gezien.
Is daar iets antwoord op?
Die startnotitie is wel gemaakt, laat ik zeggen, voor het interne proces. Dus de samenstelling van de projectgroep, de samenstelling van de regiegroep. Maar in feite hebben we overleg met de griffie besloten om dat niet hier in deze zaal kunnen krijgen. Maar er is niks, er staat niks in om vast te stellen bijvoorbeeld. Dus het voegt eigenlijk, voegt er wat toe aan de informatie. Omdat het een heel intern document was eigenlijk voor de ambtelijke organisatie, hebben we in overleg besloten om dat niet te doen.
Wilt u wel graag hebben, meneer Snijder?
Nee.
Oké. Zijn de notulen hiermee vastgesteld? Ja, heel goed. Dan vervolgens het onderwerp. U geeft een presentatie. De floor is yours.
Dankjewel. Ik ga het even zo doen, denk ik. Ja, ik kan ook blijven zitten misschien. Nou, misschien toch eventjes. Ja, maar ik weet niet of ik dan. Ben ik hoorbaar zo?
Ja?
Hier ook niet. Goed, ik begin gewoon. Mijn gezicht is genoegzaam bekend, hè? Mag ik veronderstellen. En ik heb bijna een traditie, zou je kunnen zeggen, om een collega mee te nemen ook. En vanavond is dat Judith van der Sluis. Die gaat straks iets vertellen over de werkomgeving. Dat is haar expertisegebied, zeg maar. En vanavond, in algemene zin, hebben we eigenlijk drie onderwerpen die we vanavond op de agenda hebben staan. Wat we in de presentatie hebben opgenomen. Eventjes wat procesmatige aspecten. Dat heet in deze presentatie op weg naar een programma van eisen, PVE, hebben we het even afgekort. Even kort toelichten hoe we daar nou denken te komen, wat we daarvoor nodig hebben en waarmee we denken te gaan eindigen wat ons betreft. In dat PVE, in dat programma van eisen, hebben wij in ieder geval twee belangrijke thema's opgenomen. Of, althans, die willen we daarin gaan opnemen. En dat is wat ons betreft het thema, het onderwerp duurzaamheid. En dus de werkomgeving, het nieuwe werken, ook wel beter bekend nog als begrip. Met die thema's en met die onderwerpen die we vanavond met jullie willen delen, informerend, willen we jullie toch ook proberen daarin mee te nemen in een stukje begripsbepaling. En zo mogelijk ook van jullie te horen hoe jullie daar zo tegenaan kijken. En hopelijk krijgen we daar vanavond enige discussie over. Om wat gevoel en wat richting te krijgen met betrekking tot deze onderwerpen. Dus wij willen eerst ons verhaal even vertellen. Nogmaals een stukje positionering, begripsbepaling en jullie informeren over wat het is. En dan daarna eventjes met elkaar daarover in discussie gaan. Dat is het idee van deze presentatie.
Mag ik vooraf even één vraag stellen?
Ja.
Krijg je iets uitgedeeld, zeg maar? Krijg je deze ook op papier?
Nou, we hebben geen handouts vanavond.
Oké.
Dus we gaan hier doorheen zoomen vanavond.
En is dit, zeg maar, de duurzaamheid, is dat de lettergroot die u gaat gebruiken?
Nee, dat is niet de letter.
Ja,
dat snap ik. Nee, we gaan er letterlijk overheen vliegen en zoomen en een beetje een nieuwe presentatie vormen. Dus dat vinden we leuk om te doen. Dus de volgende mag. Kijk, zo gaat het al iets beter leesbaar worden. Even het eerste onderwerp, dat is het procesmatige aspect, dus op weg naar een programma van eisen. Ja? En nu wordt hij, denk ik. Nee, nog niet? We hebben eventjes kort in een schema gevat hoe wij tot een programma van eisen willen komen. Als eerste balkje hebben wij gezegd, om een project te kunnen draaien moet je je projectorganisatie inrichten. We hebben heel veel gremia in dit project samengesteld. Van deze vakcommissie tot en met een projectgroep, een regiegroep. En uiteindelijk hebben we ook nog een MT andere werkgroepen. Er zijn heel veel groepen die hier in dit project een rol gaan spelen. Nou, in die startnotitie waar net al aan gerefereerd werd, staat dat beschreven. Het is eigenlijk een hele belangrijke voorwaarde om een project te kunnen draaien. Om gewoon de producten die je maakt met bepaalde mensen te kunnen rapporteren aan een bepaalde groep. En uiteindelijk ook die besluitvorming goed tot een goed einde te brengen. Dus daar is in redelijke zin binnen de startnotitie is daaraan voldaan. Verder zijn we op dit moment bezig met de inventarisatie van een hele hoop stakeholders. Om vanuit diverse groeperingen, disciplines, belangen de informatie te verkrijgen die we nodig hebben voor het programma van eisen. Er worden op dit moment interviews gepland met die mensen. Vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook vanuit het bestuur. Om die mensen te interviewen en al die onderwerpen die waar wij informatie over nodig hebben, om die ook te krijgen. En dan hebben we toch ook het punt ambitiebepaling in samenwerking met stakeholders. Dat is het derde blok van boven. En daar hebben wij even wat. Zonder even in. Dan komen we in achter, hè? Of niet? workshops gepland. En hier komen ook twee van de vier thema's terug. Althans in de rest van de presentatie die hier ook in staan. En dat is duurzaamheid en het nieuwe werken, een nieuwe werkomgeving. Maar daarnaast ook de beeldverwachting van het gemeentehuis en de kostendragers en de multifunctionaliteit van het gemeentehuis. In de vorige besprekingen hebben we al diverse keren de Albert Heijn voorbij horen komen. Maar het wordt ook toch wel tijd om daar serieus over na te denken. Of dat opties zijn, participanten zijn in het project die meedoen, al dan niet kostendragend. Dat moet je wel weten, want je moet gewoon weten hoe groot je gemeentehuis straks moet zijn en wie daarin gaan wonen. Dus dit zijn wat ons betreft bewezen thema's waaraan je een programma van eisen gewoon heel goed kan ophangen. Los van alle andere onderwerpen en technische beschrijvingen die je ook even goed moet maken, die ook aan de orde komen. om een totaalpakket aan eisen voor je nieuwe gemeentehuis en brandweerkazerne te kunnen opschrijven, te kunnen maken. Ja? Nou, naast interviews zijn we ook voornemens om, hier staan excursies, maar om in ieder geval bij de buren te gaan kijken, om te kijken hoe andere gemeenten hun organisatie hebben ingericht, hoe zij tegen bepaalde thema's aangekeken hebben, hoe ze daar mee omgegaan zijn, ook procesmatig. Daar kun je een hoop van leren. De gemeente Bergen is niet de eerste gemeente die een gemeentehuis bouwt. Het zou zonde zijn om niet van die expertise gebruik te maken en daarvan te leren. En onze ervaring is dat het gewoon erg inspirerend kan werken. Ja? Nou, verder hebben we nog onze eigen kennis en ervaring met gemeentehuizen die we uiteraard inbrengen in dit project. Ja? Als we dat hebben gedaan, hebben we, als het goed is, nogmaals, we proberen dit in een relatief korte tijd met elkaar te doen. Hè. De gesprekken zijn gepland, de excursies, daar zijn we mee bezig. Dus er gebeurt best wel veel op dit moment. Die dus voor die input van het PVA moeten gaan zorgen. Wij gaan het uitwerken tot een ruimtelijk en functioneel en technisch programma van eisen. Dus echt een compleet document. En feitelijk is dat pas de basis voor de kostenraming. Dus we schrijven in eerste instantie gewoon op wat de wensen en eisen zijn. En dat is de basis, de onderlegger voor de kostenraming. Dus net werd een bedrag van 21 miljoen genoemd. Nou, dat is op zich een getal hè, op dit moment. Pas als we weten wat de gemeente wil, met alle aspecten die er spelen, gaan we die raming opstellen, verfijnen en desgewenst bijstellen. Dus dat is een proces wat nog komt en een moment ook wat nog de gelegenheid biedt om wensen en eisen op het budget af te stemmen. Ja, maar dat ligt nog even voor ons. Dat vind ik wel even belangrijk om te vermelden. Dat geldt ook voor de exploitatiekostenraming. Dat wordt uiteindelijk weer opgehangen aan de kostenraming, aan de investeringskostenraming, als afgeleider daarvan. En uiteindelijk wil je daarmee, wordt daarmee de jaarlast ook in de begroting van de gemeente bepaald voor het nieuwe project, voor het nieuwe gemeentehuis. Wil je daarop gaan sturen uiteindelijk. Hè? Je moet een acceptabele jaarlast voor je huisvesting en ook voor het gemeentehuis en in je begroting hebben staan. En wij zijn gewend om op die manier ook te rekenen. Dus de investeringskostenraming, dat is één. Dat is ook belangrijk, maar wat nog veel belangrijker is de jaarlast. Ik heb dat al vaker geroepen in deze commissie. Maar je kunt het niet vaak genoeg zeggen volgens mij. Nou, uiteindelijk levert dus het programma van eisen met die kostenraming het product op waarover wij besluitvorming gaan vragen. Dat gaat de komende periode gebeuren. Als we het door kunnen zetten zoals we nu aan de gang zijn. Dus dat is even het proces. Ik weet niet of daar op voorhand al vragen over zijn of dat we gewoon even door kunnen stomen. Ja. Even over duurzaamheid. Het is bedoeld, het verhaal, om jullie even kort mee te nemen in een stukje, zoals het hier ook staat, begripsbepaling omtrent wat nou een duurzaam gebouw is. De definities die bij duurzaamheid horen, niet uitputtelijk, maar wel eventjes in een bandbreedte aangegeven wat je eronder kan verstaan. En de positionering van de gemeentes in duurzaamheidsland. Dus daar willen we even doorheen lopen. Het wordt niet een heel lang verhaal. Wat is nou een duurzaam gebouw? Ja. verschillende definities kun je daar dus aan ophangen. Hè. Een duurzaam gebouw is mooi. Dat is wel het goede plaatje. Ja. Is mooi. Het gaat in ieder geval lang mee. En dat is wat wel bij dit plaatje past. Maar het is even een nee, is goed. Hier hebben ze de bunker ingepakt. Een duurzaam gebouw verbruikt ook weinig energie. En dat is een beeld wat past bij duurzaamheid en wat ook in de hoofden zit van heel veel mensen. Maar duurzaamheid is dus ook meer. Want het is ook een gebouw waar een gezond leefklimaat moet heersen. Een duurzaamheidsbegrip wat daar ook bij past. Ja? Het moet een hoge gebruikskwaliteit hebben, veel daglicht, de bewoner, de medewerker die moet op een goede manier kunnen zijn ding kunnen doen, zijn werk kunnen doen. En dus is ook een aspect wat je mee moet nemen in het begrip duurzaamheid. En misschien wel in deze tijd, niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van algemene onzekerheid over gemeentelijke fusies, samenwerking, afsplitsing, wel of geen meer of minder mensen die in een gebouw gaan werken, et cetera, is flexibiliteit misschien wel het belangrijkste duurzaamheidsbegrip die je kunt verzinnen op dit moment. We krijgen heel vaak de vraag van ja, we willen wel een gebouw bouwen, maar het liefst zou het van elastiek maken. Je moet er alle kanten mee op kunnen. En als we het niet meer gebruiken, dan moet je er iets anders mee kunnen. Bijvoorbeeld woningen of een andere functie geven. Dus dan moet je moet vooral een slim gebouw maken, zeg maar. En dat moet je gewoon goed omschrijven in je programma van eisen. Zodat een architect ook daadwerkelijk aandacht besteedt aan die flexibiliteit, aan die modulaire opbouw van een gebouw, zodat je feitelijk nog alle kanten mee op kunt. En daarmee maak je het gebouw ook veel couranter en waardevoller, ook überhaupt commercieel gezien. Dus zo even een rijtje begrippen die passen bij, wat is een duurzaam gebouw? En mogelijk dat u daar nog meer beelden bij heeft, dat horen we graag vanavond. We gaan nog even een sheet verder. Ja. Definities, andere definitie, definiëring van duurzaamheid. Ja. We hebben even een pijl getekend met wat begrippen. En we hebben daar ook even wat voorbeeldprojecten bij gezet om te laten zien wat wij bij die, onder die begrippen verstaan. Ja. Energiezuinig hebben we even een paar projecten staan. En we zien hier de foto van het gemeentehuis Bronckhorst, fusiegemeente in Gelderland, in Hengelo, Gelderland, niet in het oosten van het land. Wat tot dusver het meest energiezuinige gebouw is van Nederland. Ik kan nog een eentje verder klikken. En wat je hier ziet is eigenlijk een heel slim ontworpen gebouw. En het slimme zit hem gewoon eigenlijk in al die witte luiken. Dat zijn daadwerkelijk luiken die je ook 's nachts kunt sluiten om warmte binnen te houden in het gebouw. En uiteraard overdag als zonwering zelfs kunnen dienen. Dat is een voorbeeld van een slimmigheidje met fysieke middelen om een gebouw zeg maar zonwerend of warmte van warmtebelasting te ontzien, zeg maar. Eentje, even twee terug. Als je nou hebt over een comfortabel gebouw, dan zie je hier over leefklimaat en dergelijke, ook weer zo'n duurzaamheidsbegrip, dan zie je hier bijvoorbeeld in deze corridor heel veel daglicht, heel veel ruimte, heel veel lucht. En wij zijn daar vorig jaar, hebben wij daar een bezoek gebracht. En dan merk je dat het gewoon een heel prettig en leefbaar gebouw is geworden. Heel licht en luchtig en ruimtelijk zou ik bijna zeggen. Dus het is technisch gezien het meest energiezuinige gemeentehuis van Nederland momenteel. Maar ook architectonisch, mooi of lelijk is altijd een heel lastig begrip voor als het gaat om architectuur. Wat de een mooi vindt, vindt de ander lelijk en andersom. Maar het algemene beeld van dit huis is over het algemeen heel positief. Het wordt als heel positief ervaren. Ik had zelf nog wat meer kengetallen of kenmerken. Ja, we hebben hier CO2 gestuurde ventilatie zeg maar in het gebouw. Die luiken die heb ik al genoemd en veel daglicht. Ja, dan heb ik eigenlijk de belangrijkste kenmerken wel genoemd. Ook een warmte-koude opslag in de bodem is veel toegepast. Zeker voor gemeentehuizen, want die hebben een goede schaal om dat toe te kunnen passen. En daarmee wordt een gemeentehuis, als het gaat om energiezuinigheid, al snel voldoet dat al aan behoorlijke eisen. Ja. We hebben een ander project. Dat is een project dat wij hebben mogen begeleiden alweer een tijdje geleden. Dat is het hoofdkantoor van het Wereld Natuurfonds in Zeist. Hier zie je duurzaamheid weer op een andere manier terugkomen. Namelijk in het gebruik van natuurlijke materialen. Hier zijn de trapleuningen die u hier ziet, zijn letterlijk van bamboe. Een ander aspect is dat een groot deel van dit gebouw is gerenoveerd. En uiteindelijk is het hele gebouw CO2 en energie neutraal. Dat betekent niet dat het volledig emissievrij is. Maar wat aan CO2 wordt uitgestoten, wordt op een andere wijze in de totale keten van de natuur, zou je bijna kunnen zeggen, wordt dat gecompenseerd. Verder wordt de energievraag beperkt en wordt de energie die opgewerkt wordt duurzaam opgewerkt. Door ook weer met een warmte- en koude opslag in de bodem. En zelfs met een biomassa-installatie. Zodat je daarmee een andere gradatie van duurzaamheid en energiezuinigheid. En zelfs dus CO2-neutraliteit kunt bereiken. Ja? TNT-hoofdkantoor in Hoofddorp. CO2-emissievrij. Dus nog weer een graadje verder, een graadje hoger. En het leuke aspect hier is eigenlijk wel dat ze hier slachtafval verbranden voor warmteopwekking. Ja, ik weet niet of dat leuk is, maar het is in ieder geval, een unieke manier om warmte op te wekken. En binnen het totaal concept van energiezuinigheid, hoge RC-waarde voor de gevel, hè, dus een hele hoge thermische isolatie en heel veel andere dingen, qua ventilatie, koeling en dergelijke, is het gelukt om dit gebouw energievrij te maken. Het heeft een hele hoge score op het vlak van duurzaamheid. BREEAM is hieraan opgehangen. Of dat bekend is, maar dat is een manier om een gebouw zeg maar, te scoren op het gebied van duurzaamheid. En dan hebben we nog een ander gemeentehuis, dat is op dit moment aanbesteed, als ik het goed heb. Dat loopt net of dat loopt net af. Dus de aannemer is bijna geselecteerd. En dit is dus een nieuwe gemeentehuis van Venlo, wat volledig cradle-to-cradle wordt gebouwd. En dat betekent dus dat je totale keten van gebruik van stoffen, energie, middelen, feitelijk alles hergebruikt. En dat gaat heel ver. Dat gaat zelfs tot en met de aannemer die op de bouwplaats als zijn materialen moet scheiden, gescheiden moet aanleveren, op een hele verantwoorde manier zijn transport moet doen. Dus de bouw van het gebouw zelf zal al op die manier heel bewust worden gerealiseerd. En uiteindelijk zie je dus hier ook, het zijn allemaal weer wat technische voorbeelden, zoals die groene gevel die jullie hier zien. Nou, dat is daadwerkelijk een echte groene gevel die begroeid wordt. En dan gaan mensen direct vragen, ja, hoe onderhoud je dat in godsnaam? Moet je er een hoogwerker bij zetten die op diesel gaat functioneren? Ja, is dat dan zo duurzaam? Daar kun je over discussiëren, maar de basisgedachte is dus dat alles wordt hergebruikt qua energie, stoffen en middelen die in dit gebouw en rondom dit gebouw gebruikt worden. Dus dat is eventjes in zo'n pijl wat variatie in duurzaamheidsbegrippen. En daar horen natuurlijk ook kosten bij, hè? Je kunt niet zeggen van nou we gaan allemaal leuke dingen doen en dat kost niks. Het is natuurlijk heel vaak of altijd de vraag eigenlijk van ja, wat investeer je? Hoe ver ben je daarin bereid te gaan? En moet je ook alles kunnen terugverdienen? Dus dat is wel ook met betrekking tot de positionering van duurzaamheid is dat wel een belangrijk punt om je dat als gemeente af te vragen. Ga ik even verder op de positionering. hebben even weer die projecten die we net de revue hebben laten passeren, even een schaal gezet van innovators tot en met laggards. En laggards zijn dan partijen die in ieder geval het beeld doen voorkomen, zich echt helemaal nergens van iets van aan te trekken. En ja, we hebben hier het snowcentrum in Dubai bijgezet, dat je een sneeuwhal in een woestijn zet. Ja, dat lijkt alsof dat totaal niet duurzaam is, maar ik heb me nog even bij door Rob laten informeren dat het op zich erg meevalt. Dat het op zich best erg slim gedaan is. Maar het idee en het beeld wat bij zo'n sneeuwhal hoort, is dat je, ja, wie bedenkt dat nou? Hè? Een sneeuwhal die je op min 1, min 2 graden moet houden, in een woestijn te zetten die gemiddeld 45, 50 graden is. Je hebt wel zonne-energie, dat klopt. Ja. Of je het daarmee redt, weet ik niet. We hebben ook helemaal aan de linkerkant dus de innovators. Hè? Dus de gemeente, zeg maar, en de gebouwen die daarbij horen, die ja, behoorlijk voorop lopen als het gaat om duurzaamheid en alle begrippen die daarbij horen. En ik heb net iets verteld over Venlo, over het Green Office van TNT. Dus dat kun je echt, die kun je echt als innovators bestempelen. Nou, Bronkhorst is al een graadje, zwakt daar een graadje vanaf. Hè, wel erg energiezuinig, slim omgegaan met het ontwerp van het gebouw, slim omgegaan met de installaties die ze daar hebben ingebracht. En dat geldt eigenlijk ook voor het WNF in Zeist. En ja, bij het Wereld Natuur Fonds is het, ja, ook voor qua image is het allemaal wat meer zichtbaar. Hè? Ik bedoel, de bamboe trapleuningen, ja, dat is toch wel iets waarmee je laat zien dat je erg van de natuur bent, zal ik maar zeggen. En er ligt, schijnt ook een mat te liggen van gerecyclede autobanden. Nou ja, dat is ook zo'n ding. Ja, zo'n gebouw ademt dan feitelijk duurzaamheid en hergebruik van materiaal. Er zit verder ook heel veel FSC-verantwoord gekapt hout in. En überhaupt het feit dat het een gerenoveerd en hergebruikt pand is, is ook een teken van duurzaamheid. En dan komen we toch wel wat bij de meer, als ik het zo mag zeggen, de mainstream projecten, de early and late majority. Waarbij best wel duurzaamheidsaspecten zijn toegevoegd. Hè. Ik noemde net al even die warmte-koude opslag in de bodem. Nou, wordt vrijwel overal wel toegepast. En als je dat combineert met een biomassa centrale, hè, dus die zo'n centrale verwarmd opwekking die dan op slachtafval of andere fossiele brandstoffen opereert. Niet fossiele brandstoffen, dus gewoon biologische materialen. Dus je hebt ook biomassa ketels die op houtpellets bijvoorbeeld gestookt worden. Ja, dan kun je dus al best wel veel doen als het gaat om duurzaamheid. Nou, het snowcenter in Dubai heb ik al even genoemd. Maar we laten dit plaatje vooral even zien om even wat gevoel te geven waar je als gemeente over na zou kunnen denken als het gaat om dit thema. Hè, wil je als gemeente daarin heel ver gaan en mag dat ook wat kosten? Of zeg je juist van, nou ja, laat ons maar gewoon doen. Wel slim, maar ja, het hoeft geen top of the bill te zijn, om het zo maar te noemen. Hè, dus ik hoop dat het even wat food for thought geeft, zou ik maar zeggen. Ja?
Eén vraagje. Okay. Percentages. Is het percentages waarvan?
Het percentage van...
de groep. Die daaronder staan.
Ja.
Ja, van de, zeg maar alle gebouwen. Dit is een beetje hoe een trend verloopt. Dus je hebt dan 2% van de massa.
Ik denk dat het percentage daarvan. Ja. Dan alle gebouwen wereldwijd, want toen staat er ook op.
Ja. Dus als je de trend van duurzaamheid bekijkt, dan is 2,5% die loopt voorop. En de 14,5% dat zijn dan de snelle volgers. De grote groep is dan de 67%.
Maar het gaat over kantoorgebouwen of over...
Gebouwen, over vastgoed, gebouwen, ja. Ja, ja, want Dubai staat er ook bij, hè? Dus die zouden we onder kunnen schakeren. Ja. Ja? Hij zoomt nu helemaal terug. Dus ja, ik hoop hiermee even wat in ieder geval voor nu even voldoende verteld te hebben over duurzaamheid en alle aspecten die daar wat ons betreft nu aan de orde zijn. En wellicht dat we daarover straks, denk ik, voorzitter, eventjes over in discussie kunnen. En dat we nu eventjes verder gaan met de nieuwe werkomgeving. Ja? Dan geef ik even Judith het woord.
De werkomgeving. ja, dit is een presentatie waar heel veel plaatjes in zitten. Dus ik probeer het gewoon aan de hand van projecten die door ons gerealiseerd zijn en waar een andere werkomgeving wordt toegepast dan de standaard. De cellenkantoren zoals we die allemaal wel kennen. Dus heel veel plaatjes en aan de hand daarvan vertel ik iets over het nieuwe werken. Ja, ik weet niet of dat makkelijk is. Het nieuwe werken, heel veel mensen denken aan het nieuwe werken, dat is een synoniem aan flexibel werken, geen vaste werkplekken, thuiswerken, dat soort zaken. Het nieuwe werken, dat is eigenlijk niets meer dan werken wanneer je wil, waar je wil en wanneer jij wilt. Dus probeer je werk zo goed mogelijk in te richten. Je kan je privé en werk kan je op die manier goed combineren. En het nieuwe werken is, dat kan iedereen voor zichzelf invullen. Dus als voor de een het nieuwe werk, of de een werkt het liefst. Elke dag gewoon op kantoor van 8:30 tot 5:00. Dat is prima. En de ander die begint wat vroeger en die gaat om 3:00 zijn kinderen van school halen. En die doet thuis nog een uurtje wat. Dat is ook prima. Dus het biedt alle faciliteiten op ICT-gebied, op huisvestingsgebied. Zodat je je werk heel goed kan inrichten. Nou, het nieuwe werken of de werkomgeving. Dit is een plattegrond van het gemeentehuis in Emmen. Wat wij 3 jaar geleden zo'n beetje gerealiseerd hebben. Dat hele kantoor is ingericht op een zogenaamd activiteitsgerelateerd kantoorconcept. Een hele mond vol. Dat wil zeggen dat er verschillende type werkplekken zijn. Verschillende type faciliteiten waar je je werk kan doen. Dus van tevoren ga je bedenken, ik ga nu vergaderen, dus ik ga nu in een vergaderzaal zitten. Of ik moet een heel geconcentreerd een rapport uitwerken en dan zoek je een rustig werkplekje op. Of moet samen met een collega wat gaan doen en dan ga je samen in een team werkplek zitten. Dus je bedenkt van tevoren welke plek het beste past bij de werkzaamheden die jij op dat moment gaat doen. Nou, dit is een voorbeeld van een kamer waar een directeur zit in de gemeente Emmen. De directeur heeft op zich, dit is wel een kamer, als de directeur er is, dan zit hij hier. Als hij er niet is, dan is het gewoon een vergaderruimte die iedereen kan gebruiken. Dus dat kan er zo uitzien. Dit zijn, linksboven is een plaatje van een wethouderskamer bij de gemeente Dalfsen. Dus dat is gewoon eigenlijk een redelijk traditionele kamer in de zin van dat er een bureau staat met een overlegplek op de kamer. Die in dit geval echt ook voor deze manier is. Rechtsboven is een plaatje van advocatenkantoor Nauta Dutiel in Amsterdam. Nou, advocaten hebben ook behoefte aan hun eigen privacy en voeren vertrouwelijke gesprekken met cliënten op hun kamer. Dus daar zie je ook veel van de traditionele kamerkantoren terug. En dit is de kamer van de burgemeester in Dalfsen. Prachtig uitzicht over de Vecht daar. Ze zitten daar heel mooi. Ja, dus je ziet dat in een modern kantoor worden allerlei verschillende type werkplekken gecombineerd. En de vaste werkplek is daar ook één type werkplek van.
Mag ik even iets vragen?
Jazeker.
Want als die directeur daar zit en die gaat die dag niet van zijn kamer af, dan gaat er dus ook niemand anders aan die 6 stoelen zitten.
Nee, dat klopt. Ja.
Je zou bijna zeggen, zorg voor een losse werkplek en een apart kantoor, ja. Wat gebruikt kan worden als hij de hele dag op die kamer zit.
Ja.
Dat is een beetje jammer.
Ja, nee, dat klopt. En bij de gemeente Dalfsen hebben ze echt gekozen, het bestuur is als een apart stukje beschouwd, zeg maar, dan de ambtelijke organisatie. En in de ambtelijke organisatie is het wel zo geregeld, hoor. Er zijn gewoon wel de overlegplekken op een aparte plek. Ja, dat is natuurlijk veel efficiënter. Ja.
Nou, er zijn er ook nog werkplekken in een open ruimte, dus waar je met collega's zit en waar je eigenlijk zeg maar je standaard werkzaamheden doet. Nou, er zijn dit een paar voorbeelden van. Linksboven, dat is bij de gemeente Zwijndrecht. Je ziet daar twee werkplekken en een overlegplek eraan vast. Dit zijn de werkplekken die gebruikt worden door de directeuren. Er zijn 3 directeuren bij de gemeente Zwijndrecht. En die maken met z'n 3 gebruik van deze werkplekformatie, zeg maar. Dus, nou, als er 3 directeuren zitten, dan zit er eentje op de kop te werken met zijn laptop. Ze zitten ook gewoon op de kantoorvloer tussen hun mensen in. Dus ze zijn heel erg toegankelijk en benaderbaar, zeg maar. Rechtsboven, dat is gemeente Emmen. Je ziet daar een teamwerkplek. Dus een plek waar je gewoon met z'n 2, met z'n 3 rustig kan werken aan een project. Je doet de deur dicht en je wordt verder niet gestoord. Linksonder is gemeente Dalfsen. Dat is ook weer een soort van groepskantoorachtige setting. Dus met z'n 3 in 1 ruimte. Dus daar de afdeling facilitaire zaken. En hier rechtsonder, dat is de dienst ruimtelijke ordening in Amsterdam. Dat zijn stedenbouwkundige mensen en die willen ook, zijn creatief bezig met veel kaarten en toestanden. En die hebben dan ook een ruimte waar ze dat kunnen doen. Het nieuwe werken wil natuurlijk ook nog even, dat is wel een belangrijk aandachtspunt. De ICT is natuurlijk een voorwaarde voor het nieuwe werk of werk op deze manier, op welke werkplek jij dan ook kiest, is de ICT-voorziening natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde. De ICT infrastructuur moet er wel zo op ingericht zijn dat alle applicaties die jij nodig hebt voor jouw functie, voor jouw werk, dat die op elke werkplek bereikbaar zijn voor je. Dus een kwestie van inloggen, dat dan de applicaties naar je toe komen. Dus dat ze niet meer verbonden zijn aan één computer, maar dat ze meer aan de persoon gebonden zijn. Ja. Plus betekent natuurlijk ook veel dat je ook, nou ja, als je thuis wil werken, moet je ook zorgen dat je hele server en je documenten van buitenaf bereikbaar is. Via het internet of een inbelverbinding of wat dan ook. Dus dat betekent ook heel veel voor je beveiliging van je netwerk. Wie mag erop, wie is geautoriseerd voor welke zaken. Dus daar moet je goed over nadenken met je ICT. En dat betekent ook dat al je documenten digitaal beschikbaar moeten zijn. Dus je moet alles digitaal gaan archiveren. Dus je hebt niet meer mappen in de kast zometeen waar alle verslagen in zitten, maar die vind je gewoon op het netwerk. En dat staat er 1 keer op en dat staat niet in 20 mappen verspreid door het gemeentehuis. Nou, dit is dan nog een andere setting in de zin van dat je werken waar je wil in een soort van ook een open setting. Je ziet hier linksboven is Wereld Natuurfonds, waar we net ook al plaatjes van zagen. Je ziet hier dat de werkplekken echt aan de gevel zijn gesitueerd. En dan in het middengebied zijn alle vergaderruimtes, pantries, archieven geplaatst. Dus de werkplekken aan de gevel bij het daglicht. Rechtsboven, dat is wederom advocatenkantoor. Dat is Loyens & Loef, dit keer in Amsterdam. En dat is wel grappig, omdat de partners hebben natuurlijk allemaal een hele mooie kamer voor jezelf, waar de deur dicht kan. En nou ja, dit zijn de junioren die het werk doen. En die zitten op deze manier. Onder, dat zijn plaatjes van de gemeente Dalfsen. Gemeente Dalfsen is eigenlijk helemaal ingericht op groepskantoren. Dus per afdeling zit in 1 ruimte, zeg maar. Dit is de afdeling burgerzaken die daar zit. Ze zitten allemaal bij elkaar als afdeling en het afdelingshoofd zit daar ook bij. Dit is ook een plaatje van de gemeente Dalfsen. Dus dat is nog een redelijk traditioneel kantoor met gangen en scheidingswanden. Het is een heel fraai kantoor, moet ik zeggen. Nou, natuurlijk ook nog wel voorzieningen nodig, behalve werkplekken. Dit is ook weer bij de dienst ruimtelijke ordening in Amsterdam. Links, dus een plaatje, daar zie je loungebanken, zoals dat heet. Dus daar kan je, stel je voor, je komt binnen, je hebt over een uur een vergadering. Je hoeft niet een hele werkplek te bezetten, computer aan te zetten, maar je wil heel eventjes kijken op je e-mail of wat mailtjes versturen. Dan kan je daar bijvoorbeeld gaan zitten met je laptop. Of je kan daar overleg voeren met een collega of even bij praten. Je ziet daar aan de rechterkant, dat zijn dan gewoon de bureaus, de werkplekken. Als je een paar uur werk achter elkaar kan gaan doen, dan kan je daar gaan zitten. Dus ook de dienstruimtelijke ordening. Ze werken daar, nou ja, niemand heeft zijn eigen werkplek. Dus je hebt er wel een trolley, zoals dat daar genoemd wordt, voor je, ja, je dagelijkse werk, zeg maar. Dus dit zijn dan de plekken waar je je trolley 's avonds parkeert. En 's ochtends neem je hem weer mee naar je werkplek. En daar zit dan je werk voor die dag in. En voor de rest staan er gewoon kasten die als projectenarchief dienen. Dus je hebt niet meer je persoonlijke kast, maar alles wordt op projecten gearchiveerd. Concentratieruimtes. Als je in een open ruimte zit, heb je ook af en toe wel eens behoefte aan om je even terug te trekken, om iets door te lezen of iets uit te werken. Daar hebben we zogenaamde concentratieruimtes voor. Er zijn hier een paar voorbeelden van. Ja, nou ja, dat is ook een plek waar je, als je stukken moet doorlezen, dat je daar lekker kan gaan zitten. Je zit door die stoel, ben je wel helemaal afgesloten van je omgeving. En als je daarin zit, dan weet ook iedereen van die persoon die daar zit, die wil even niet gestoord worden. Dat gaan we niet doen. Ja, dat zou je dan heel de dag een stukje doen. Nou, rechts, dat is een plaatje van de gemeente Emma. Dat is, ja, dat is eigenlijk wel een beetje het werkhok, zeg maar. Dus daar kan je, is een klein ja, werkplekje met een stoel en de deur kan je dicht doen en daar kan je dan zitten. Dus dit is niet een plek die nou voldoet aan alle Arbo-eisen. Kan je je voorstellen, ja. Dus hier moet je, hier, weet je, hier kan je even zitten, maar dat is ja, niet langer dan een uurtje of twee, zeg maar. Dan ben je wel klaar. Overleggen moeten we ook. Het informele overleg. Ja, het bovenste, dat is ook weer gemeente Emma. Nou, dat herkennen jullie ondertussen wel aan de groene en roze kleurenstelling, denk ik. Dat zijn, ja, Orfothuis heet die stoelen. Dat is heel grappig, want als je daar, het fungeert zeg maar echt als een vergaderzaaltje in de open ruimte. En als je daarin zit te praten en nou, iemand die daarnaast staat, die kan niet verstaan wat er gezegd wordt. Plus dat ze ook nog prima zitten, dus dat is wel heel leuk. Dit is weer een andere, ja, ook zoiets, een vorm voor thuis, waar je toch een soort van informeel een beetje onderuit gezakt. Dat geeft ook gelijk een andere sfeer met overleggen, waar je met collega's iets kan praten. Nou, we hebben ook nog wat geslotener overlegplekken waar je of intern of extern wat, ja, belangrijke of formelere besprekingen kan doen. Of vertrouwelijke gesprekken kan doen. Gemeente Zwijndrecht, weer gemeente Emmen. Nou, dit zijn dan echt de vergaderruimtes voor het interne overleg, zeg maar. Voor, ja, 4 tot 6 personen max. Onder is ook weer Nauta Dutiel in Amsterdam, het advocatenkantoor. Dat is wel een heel luxe kantoor.
Is hier niet de vorm erg voorgetrokken boven het gemak? Het gebruiksgemak? Dat ik zo die stoelen kijk. Het lijkt me erg duur en niet erg gemakkelijk.
Nou, duur waren ze niet. Oh. Als ze er duur uitzien, dat is heel mooi. Nee, ze zijn. Nee, dat meubilair daar, dat is inderdaad, is natuurlijk geselecteerd, voorgeselecteerd door een architect. Daarna zijn we wel met een hele commissie van de gemeente, hebben alle stoelen getest. Dus ze zijn zeker getest op zitcomfort. Dus ja. Maar goed, het was ook wel de bedoeling van de gemeente. Je moet ook niet al te comfortabele stoelen hebben in een vergaderruimte, anders duurt het dan veel te lang. En zeker voor dit interne overleg. Ja, nou ja, dat is toch zo. Je kan wel hele mooie vierende stoelen. Dus dit is echt bedoeld voor de kortere vergaderingen. Nou, nog een vorm van informeel overleg. Dit is ook gemeente Emmen. Gemeente Emmen was een renovatieproject. Er was het totale oppervlak van het gemeentehuis is ongeveer 18.000 vierkante meter, waarvan slechts 5.000 vierkante meter nieuwbouw was. De rest is allemaal totaal gerenoveerd. alles helemaal gestript en opnieuw ingedeeld. Dit was een van de onderdelen van het gebouw, het mozaïek op de wand en de vloer en de vide die behouden moesten blijven. Dat was ook had een soort van monumentstatus in dit geval. Dus ja, de architect had, wat moeten we daar nou mee? Dus er is gekozen om daar een soort van binnenterras van te maken. Achter deze wand is het bedrijfsrestaurant. Dat was ook een soort overloop voor, voor de kantine, voor het restaurant. En heel veel mensen blijken elkaar in deze ruimte te kunnen vinden. Of elkaar spontaan te vinden. Dus ze gaan een kopje koffie halen, ik kom elkaar tegen. Oh, ik moet jou nog even hebben, want we moeten dat en dat nog even spreken. Nou, je gaat gelijk zitten. En dat gebeurt dan ook. En bij de gemeente Emmen konden ze echt merken dat het aantal geplande afspraken, geplande overleggen, dat veel minder was geworden. En dat daardoor dus ook wel een stuk efficiënter wordt gewerkt. Op een gegeven moment kwam, ja, wij hadden om 10 uur een overleg. Oh ja, nou ja, we hebben eigenlijk nu alles al besproken, dus laten we dat dan maar skippen. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Omdat je elke keer weer, of elke keer, je komt veel meer in aanraking met collega's die je in je oude situatie misschien niet dagelijks zag. Je komt elkaar veel meer tegen, omdat je veel meer zelf beweegt. Dus daardoor is het contact ook veel natuurlijker met je collega's. De huiskamertafel. Ja, huiskamer, dat is ook wel iets, een begrip in een kantoor waar je geen eigen werkplekken meer hebt. Vroeger had je misschien, of heb je misschien nog steeds, een fotolijstje op je tafel in je eigen plantje en misschien een waterkoker en dat soort dingen. Als je geen eigen werkplek meer hebt, dan kan dat niet meer. Maar om toch een ruimte te maken waar je je persoonlijke touch aan kan geven, is dan de huiskamer, zeg maar, bedacht. En die zie je steeds vaker. Dat is een plek waar je gewoon, gewoon lekker kan zitten met een kop koffie en eventjes gewoon bij kan kletsen. En er hangt ook een wand met magneetstrippen of prikborden waar je dan je van alles op kan hangen. Je geboortekaartjes en dat soort dingen. Ja, ja, foto van de hond. En ja. Kantine, restaurant. Dat zie je ook steeds meer dat niet alleen een kantine is die tussen 12 en 2 wordt gebruikt, maar eigenlijk de hele dag door. Ook als een soort werkrestaurantachtig iets. Dus je spreekt daar af om een overleg te doen met een goede kop koffie of onder de lunch. Het is natuurlijk zonde om zo'n enorme ruimte slechts 2 uur per dag te gebruiken. Dus ook in je ruimte-efficiëntie is dat heel handig. Dus dit zijn wat plaatjes. Links weer in Amsterdam, een Nauta du Tiel. En rechts Looijens Loef. Dat zijn allemaal enorme ruimtes. En linksonder, dat is de gemeente Emmen, waar we net dat binnenterras zagen. Een pantry en kopieerruimtes. We hebben niet meer in elke ruimte of in elke kamer of op elke afdeling een eigen printer. Die staan centraal ergens op de verdiepingen, verspreid, vaak gecombineerd met een koffiehoek of postkasten en dergelijke. Ja, ja, ja. Nou ja, het zijn natuurlijk ook nu ook apparaten die en kopiëren en scannen en printen en alles tegelijk doen. Dus je ziet hier een paar mogelijkheden. Sorry?
Je noemt wel eens een keer de gemeente Emmen.
Ja.
Over hoeveel FTE's praat u dan?
Over hoeveel FTE's praat ik dan? Uit mijn hoofd 630 zo'n beetje. Nee. Sorry?
Je kunt dus al meer meters besteden.
Ja, dat was een redelijk groot gemeentehuis. Ja,
want het wordt nu een beetje lekker gemaakt, zo te zien. Maar ik denk bij mezelf, we moeten ook voor de meedenken natuurlijk.
Ja.
Gewoon van die leuke ideeën.
Nou ja. Ja. Nou ja, goed, op zich kan je het op elke schaal toepassen. Wij werken zelf in Amsterdam met z'n 20 en daar doen we het ook. En we hebben, het komt regelmatig voor dat er meer mensen in huis zijn dan dat er daadwerkelijk werkplekken zijn. Ja, dan moet je eventjes ergens anders gaan zitten met een laptop. Nou ja, prima. En als er een werkplek vrij is, dan ga je daar weer zitten. Met het nieuwe werken of met het niet hebben van een vaste werkplek heb je natuurlijk uiteindelijk minder vierkante meters gebouw nodig. Als je een meting gaat doen in een kantoorgebouw, blijkt dat 60% van de werkplekken maar bezet is. En dat 40% gewoon altijd leeg is. En dan hebben we het over de dinsdag en de donderdag. En dan moet je niet op woensdagmiddag gaan kijken en ook niet op vrijdag gaan kijken, want dan is slechts 20% van de werkplekken bezet. Dus je bespaart daar vierkante meters mee. Dus dat is een heel concreet iets. Stilteplekken, bibliotheekplekken. Het is handig om alle naslagwerken die er zijn in de organisatie, om die op één plek te zetten en bereikbaar te maken voor iedereen, zonder dat het bij mensen in de kast staat. Dus dit zijn dan weer voorbeelden van advocatenkantoren waar alle wetboeken, alle naslagwerken bij elkaar zijn gezet en waar iedereen bij kan. Postkast. De post die wordt niet meer uitgedeeld door een secretaresse en op je bureau gelegd. Iedereen heeft zijn eigen postvak. Daar leg je alle inkomende post, die wordt daar neergelegd. En een vak voor alle uitgaande post. En die wordt één keer per dag aan het eind van de dag geleegd. En dan wordt alles verstuurd. De formele vergaderruimtes voor echt, dit soort bijeenkomsten of grote vergaderingen met externe mensen. Dit zijn twee plaatjes van de gemeente Zwijndrecht. Boven is echt een grote vergaderruimte waarbij ook nog die zilverkleurige wand die je daar ziet, dat is een flexibele wand. Dus kan je nog wegschuiven en dan kan je nog twee keer zo groot maken die ruimte voor echt een hele grote commissie vergaderen. En onder is een plaatje van de raadzaal in Zwijndrecht. Ja, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel inwoners, maar het is niet zo'n hele grote als Emma bijvoorbeeld, nee. Gemeente, publieksruimte, publiekshal van de gemeente Emma. De kleurstelling is wel duidelijk, die kennen we wel. En onder, dat is de trouwzaal in de gemeente Dalfsen. Ja. Het is wel leuk. Dat is altijd wel een leuk verhaal. Die trouwzaal die is ontworpen daar door Jeroen Krabbe. Jeroen Krabbe die woont ook in Dalfsen. Tenminste halve Dalfsen, half in Amsterdam. Dus de burgemeester van toen die had hem gevraagd of hij misschien het ontwerp van de trouwzaal voor zijn rekening wilde nemen. En daar is dit uitgekomen. Dus hij heeft letterlijk de rode loper uitgelegd voor het bruidspaar. Het is allemaal heel erg op de film, op de glamour gericht. En het grappige is, je ziet daarachter een wand. Het zijn allemaal plaatjes van handen. Daar heeft hij allemaal sneders gemaakt uit allerlei schilderijen en kunstwerken. En die heeft hij op tegeltjes laten zetten. Dus die zitten over de hele wand. En tussen die tegeltjes zitten hele kleine lampjes. En als allemaal van die kleine ledjes. En als het bruidspaar dan ja heeft gezegd, dan kan de ambtenaar op een knopje drukken en dan gaat de hele wand fonkelen. Ja. Dus het is één grote show. Ja, ja, het is echt theater. Ja. Gelukkig zijn er, tenminste, heel veel mensen vinden dat leuk. En we gaan ook wel mensen speciaal nu daar naartoe om daar te trouwen. Maar gelukkig zijn er ook nog wel wat traditionele trouwlocaties in de gemeente. Die ook worden gewaardeerd. Ja, dat was een filmpje, maar dat gaat hem niet worden. Nee. Dat was het even over de werkomgeving.
Oké, nou, bedankt voor de presentatie. Het is wat anders dan PowerPoint in deze vormgeving, zeg maar. Dat, ja, moet ik zeggen. Ik had het in deze vorm niet gezien. Eerste nieuws. De eerste bullet point gaat, als ik het goed interpreteer, om even gelegenheid te krijgen om vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie over duurzaamheid en het nieuwe werken. Pak het maar één keer, denk ik. Aan de andere kant ook als, om input te geven, suggesties te geven over deze twee onderwerpen aan BBN, zodat ze dat mee kunnen nemen bij het maken van de specificaties van het mogelijke nieuwe stadhuis. Is dat correct? Oké. Rondje of wie biedt? Wie heeft vragen, suggesties, opmerkingen?
Ja?
Ja?
Ja, graag. Eén aanvulling op wat meneer Smit zegt. Wij, wat ik net al vertelde, procesmatig proberen wij dus de komende maand dat programma van eisen op hoofdlijnen in ieder geval zoveel mogelijk al vorm te geven en in te vullen. Mede op basis wat we wellicht vanavond ook hier horen en op basis van alle andere dingen die ik net genoemd heb. En het tussenproduct, zeg maar, en alles wat we beschrijven, dat willen we ergens begin mei, 10 mei, als ik het goed zeg, 3 mei, terugleggen in deze commissie. Dus dat is misschien nog even goed om in het achterhoofd te houden. Dat even procesmatig ons idee is om dat zo te doen. Dus we gaan het nu invullen, vormgeven. En vervolgens hier een keer terugkoppelen om te kijken of we op het goede spoor zitten wat dat betreft. En ons aan de kaders houden die we zo van lieverlee meekrijgen vanuit de diverse gremia. Ja?
Oké, helder. We gingen net heel veel handen omhoog, dus we beginnen toch maar even een systematisch rondje te doen, anders wordt het een rommeltje. Mevrouw de Ruiter.
Hartelijk dank, voorzitter. Twee vragen. Eén over de positionering die jullie zien, hè, van innovatief naar voorlopers en dan de mainstream. Hoe verhoudt zich de terugverdiencapaciteit in de kosten tussen innovatief bezig zijn of, hè, en mainstream? Want daar moet u ook een idee van hebben, neem ik aan. En ten tweede, mijn tweede vraag is, heeft u veel feedback kunnen ophalen bij de gemeente Emmen of Bronkhorst over hoe men dat nieuwe werken en het ontbreken van een vaste werkplek ervaart en wat het nou echt opgeleverd heeft aan ruimtebesparing. Ja? Want gezien ook het feit dat je heel veel parttimers ook aan het werk hebt natuurlijk, vergt ook een enorme inroosteringsinspanning, neem ik aan. En dat staat weer tegenover dan. Dus even daar graag een antwoord op.
Ja, ik stel voor dat we nu even direct antwoorden, omdat we dan even helder blijven bij de vragen en even op die manier niet al te lang uitgebreid, dat ze gewoon iedereen even aan het woord kunnen laten zijn.
Wij, die investeringen die gepaard gaan met duurzaamheid, even variërend van het meest voorlopende ten opzichte van mainstream. Zou je kunnen zeggen dat er heel veel bewezen concepten inmiddels en berekende concepten, financieel ook, zijn toegepast inmiddels in niet alleen gemeentehuizen, maar ook andere gebouwen. Hè. Ik noem deze warmte- en koude opslag in de bodem. Is een concept wat gecombineerd met bijvoorbeeld warmteopwekking met biomassa al een hele goede en duurzame combinatie is van energiebesparing. En waar ook heel veel aan gerekend is, ook als het gaat om terugverdientijd. Vaak moet je wat investeren, wat meer investeren. Er kan sowieso altijd goed aan gerekend worden. Wat dan die kosten van duurzaamheid, want zo noemen we dat binnen ons bureau ook. Wat zijn de kosten van duurzaamheid die gepaard gaan met dergelijke concepten. Maar er zijn ook voorzieningen ja, die zich niet altijd per se terug hoeven te verdienen. Dat kan zelfs een bewuste keuze zijn, hè? Dat je zonnecollectoren of zonnepanelen, ja, die nog steeds een behoorlijke investering vergen en waarvan de terugverdientijd nog steeds, nou ja, niet helemaal zeker is, om het zo maar te zeggen. Kan het toch een bewuste keuze zijn als je als gemeente duurzaamheid wil uitstralen, dat je die dingen toch op het dak gaat zetten bijvoorbeeld. Ja, maar in het algemeen zeggen wij van aan duurzaamheid kun je heel goed rekenen. En wij hebben, niet om ons bureau nou weer hier te promoten of zo, maar wij hebben daar gewoon onze expertise van gemaakt om daar ook aan te kunnen rekenen. Aan die investeringen die je eventueel zou willen en kunnen doen in je gebouw. Dus ik weet niet of jij, heb jij er nog een aanvulling? De tweede vraag. Ja. Is dat een duidelijk antwoord op?
Neem aan dat u dat dan gaat presenteren bij die tussenrapportage. Dat we een idee krijgen van als wij iets willen, hè, of dat zinvol voor ons is. Of dat het een terugverdientijd heeft van 25 tot 30 jaar. Ja. Nou ja, dan weet ik het. Hè?
Ja. Dat snap ik, maar we horen ook wel graag een richting waarop de gemeente zelf denkt op te gaan. Kijk, ik snap dat je wil altijd een slim gebouw. Hè? Dat lijkt me evident dat je gewoon een slim ontwerp maakt en dat je goed nadenkt over, noem maar wat, de positionering van je gebouw op de kavel ten opzichte van de zonligging. Zo, hè? Om niet onnodig te koelen of nou ja, dat soort dingen. Maar je kan als gemeente, en ja, ik denk niet dat dat hier zo is eerlijk gezegd, maar je kunt als gemeente verder willen gaan. Je kunt een voorbeeldfunctie willen zijn in de regio of in de gemeente of alleen voor de burger. Dat zou kunnen. Dus wij horen daar wel gewoon jullie ideeën over op voorhand. En we kunnen er altijd naar rekenen. Dat sowieso.
Ja. Oké, de tweede vraag ging over of wij weten hoe dat nu gaat bij de gemeente Emmen en wat de ervaringen daarvan zijn en wat de besparing is en ruimtebehoeften. Nou, gemeente Emmen, daar ben ik onlangs nog geweest. Ze houden dat ook heel erg in de gaten, wat nou de tevredenheid is van de medewerkers. Daar doen ze regelmatig onderzoek naar. En bij de gemeente Emmen blijkt het heel goed te werken. Dus de medewerkers zijn echt heel erg tevreden. En het grappige is dat je medewerkers had destijds die er heel erg tegenop zagen en die het allemaal niet zagen zitten. En als je daar nu een rondje loopt, en ik was daar een paar maanden geleden, waren we daar met een gemeente op excursie. En ik zag die mevrouw weer zitten en ik was wel benieuwd. En nou, die wilde echt niet meer terug naar de oude situatie. Dus dat is heel erg grappig. En qua ruimtebehoeften, bij de gemeente Emmen zijn alle dislocaties nu opgeheven. En die zijn allemaal in het nieuwe gemeentehuis gehuisvest. Het nieuwe gemeentehuis is uitgebreid met 5000 vierkante meter. En nou, uit mijn hoofd gezegd is er iets van 10.000 vierkante meter aan dislocaties opgeheven ondertussen. En bij de gemeente Emmen zijn we ervan uitgegaan van, ja, het heet een flexfactor, maar van 70%. Dat wil zeggen dat je 7 werkplekken hebt op 10 medewerkers. En daarmee hou je dus ook rekening met parttimers, want je gaat niet uit van FTE's, maar echt van het aantal mensen wat er werkt. En die 70% die blijkt heel erg goed te werken. Je zou zelfs nog lager kunnen, zeg maar, met dat percentage. Ja.
Oké. Volgende vragen, suggesties?
Een opmerking, meneer de voorzitter. Ik was laatst beschaafd met muisjes aan het eten. En toen zat de gelukkige vader, die zat te flexwerken. En daar hield ik een klein beetje het oog op, maar die had een zee van vrijheid om te doen wat hij wilde. En toen vroeg ik dus aan hem, hoe bevalt flexwerken? En toen gaf hij een heel genuanceerd antwoord. Een jonge jongen van de jaren 5, 26. Dus je mag aannemen dat hij dat helemaal in zijn vingers heeft. En die was niet zo vreselijk tevreden over met name dat flexwerken. Flexibel dus inzetbaar zijn. Bovendien ook, hij zegt, ja, als ik morgen, heel eerlijk zei hij dat, als ik morgen gewoon eens een vrije dag wil nemen, en ik vertel het niet tegen mijn baas, maar ik wil zorgen dat ik mijn huiswerk een beetje in orde heb. En dat ging om een reisbedrijf in Den Helder. En dat vond ik nogal verbluffend. Durft u het aan om ook eens een keer op papier te zetten van wat de voor- en de nadelen zijn, wat ook een klein beetje nu net aan de orde kwam, van flexwerken. Want ja, we maken ons allemaal vreselijk blij met het nieuwe werken. Maar je leest hier en daar toch wel wat wat een beetje met wenkbrauwengefrons gepaard gaat. En wij gaan ons natuurlijk voor de komende 20, 30, 40 jaar in dat nieuwe werk storten. Maar als het zo is dat het eigenlijk toch, ook denk maar aan de contacten met de burgers, allemaal een klein beetje verkrampt wordt, dan zouden we dat toch van tevoren wel willen weten. Maar vrij vertaald, durft u het aan om ook eens een keer wat nadelen van flexwerken gewoon op papier te zetten? Ik kan natuurlijk wel gaan googlen, maar daar heb ik geen zin in. Ik ga op u af. Ja.
Ik heb nog een paar slides voor u, maar dat echt te zijde. Nu het echte antwoord.
Nee, ja, het nieuwe werken vereist, dat geeft verantwoordelijkheden aan de medewerker. Die eerst natuurlijk bij de manager zat. Die zorgde dat je, die toekeek of zijn medewerkers, zijn of haar medewerkers wel goed aan het werken waren. Daar verschuift nu die verantwoordelijkheid voor een groot deel naar de medewerker zelf. En als medewerker word je zo meteen afgerekend op de resultaten die jij levert. Dus als jij voor jezelf besluit, nou zolang ik niks tegen mijn baas zeg, ga ik morgen lekker naar het strand. Als jij je werk niet goed hebt gedaan, dan word je daar toch wel op afgerekend. En dat is natuurlijk, dat is de hele inzet van het verhaal.
Bereidheid om helemaal mee te gaan in het systeem. Dan is het 10 jaar zal het gebeuren. Maar dan komt er bij iedereen die werkt, komt er wel eens een klein beetje. Sorry, komt er een beetje de slijting.
Dan komt er een klein beetje dus. Je weet hoe het werkt. Hè? Je wist de pieken en de dalen een klein beetje af. Hè, maar ik ben zomaar bang dat als je bepaalde afdelingen hebt waar de verantwoordelijkheden wat lager liggen dan op een ander bureau, dat je dan op een gegeven ogenblik denkt van, nou, ik doe wel wat. Hè? En ik moet ook dan een controleapparaat hebben. Ook de afdelingsleiders zullen veel meer werk krijgen om bij tijd en weer die controlewerkzaamheden uit te oefenen. Nogmaals, ik ben niet tegen het nieuwe werken, maar om blindelings dat tot een soort van heiligdom te verklaren, dat wil ik toch wel eens een keer onderbouwd zien.
Het is ook zo dat het nieuwe werken, of het flexibel werken, of het werken wanneer je wilt, waar je wilt, misschien is dat is ook niet voor iedereen geschikt. Dat kan. Ik bedoel, er zijn natuurlijk functies, baliefuncties. Je moet gewoon achter die balie zitten als er tussen 8:30 en 16:30, of wat de openingstijden dan ook zijn. Dus voor die functies is dat natuurlijk lastiger dan iemand die een soort consultant adviesachtige of beleidsfunctie heeft waarbij je heel veel solitair werkt, of dan kan je dat misschien makkelijker regelen. Het hele managen van een afdeling, dat moet ook op een andere manier. Je moet natuurlijk heel goed met je medewerkers afspreken wie doet wat en wanneer is het klaar. Als manager word je meer een soort van coach. Dan dat je echt gaat controleren op of mensen er wel zijn en dat soort zaken.
En de laatste opmerking. En als er iemand aan de front office verschijnt, hè, een burger, met een ingewikkelde bouwtekening. De bedoeling was altijd dat je daar in eerste instantie goed geholpen zou kunnen worden zonder dat er meteen naar de back-office hoeft te worden gegaan. Daar zit dus gespecialiseerd personeel. Is er dan een kans dat je moet wachten omdat iemand toevallig zeg maar niet bereikbaar is via de normale kanalen?
Nou ja, kijk, als je besluit om, zeker zo'n afdeling waarbij je heel veel contact hebt met de burger, dan moet je natuurlijk afspreken dat er altijd iemand is om zo'n vraag te kunnen beantwoorden. Nou ja, goed, dat zijn dingen die je echt af moet spreken. Dus zeker zo'n baliefunctie, daar moeten gewoon mensen zijn die vragen kunnen beantwoorden.
Wat je natuurlijk ook steeds meer ziet, is dat afspraken dat er afspraken worden gemaakt voor dergelijke afspraken. Afsprakenbalies, hè? Dus je komt niet zomaar even langs met je bouwtekening, maar dat je van tevoren meldt van waar je voor komt. En dan zit ook de specialist, als het goed is, als je dat kunt plannen, en dat kun je plannen, die zit dan voor je klaar. Waardoor ook de wachtrijen voor de balies in hoge mate afnemen. Maar goed, dat gaat over dienstverlening. En dat is een ander aspect wat je feitelijk ook nog onder het nieuwe werk zou kunnen scharen op die manier.
Ja?
Oké. Nog even een inhoudelijk dingetje. Ik was ook de gemeente Molenwaard, kiest ervoor om de ambtenaren gewoon naar de burgers toe te sturen. Dat is nog een andere variant. Maar dat terzijde. De heer Bel?
Ja, voorzitter. Ik ben verheugd met de presentatie. We hebben veel gezien en we krijgen sterk de indruk dat we in ieder geval niet het wiel uit gaat vinden. Want we gaan echt kijken hoe het ergens anders gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel zo dat ergens moet hier, of tenminste moet een voorstel komen van dat ambitieniveau wat we hebben, wat we willen gaan zijn. Dus dat is de uitstraling, hè? Hoe gaat het aanzien worden? Maar ook het milieu, daar hebben we uitgebreid over gehad. En bijvoorbeeld bezonning of segmentering van het gebouw, om bijvoorbeeld gedeeltelijk te kunnen afstoten of een andere functie te gaan geven. Nou, dat soort zaken, wanneer komt dat aan de orde? Dat wij daar iets over moeten zeggen of komt u met een voorstel? Het komt eraan, hè? Ik heb een goed gevoel daarover, maar ik denk dat er ergens moet er iets afgetikt worden. Het volgende punt, vraag is dan toch even over die milieumaatregelen. We hebben al een tijd geleden hebben we daar ook over gesproken binnen de raad, laat ik het zo zeggen. Dat was de algemeenheid eigenlijk over milieumaatregelen. Hoe staan wij als gemeente daarin? En ik geloof dat er toen een terugverdientijd van 5 jaar genoemd is. En daar stelden wij van dat zou best wat ruimer kunnen, want dan kan er meer en dan heb je een beter profiel. Maar ook dat kerngetal, een principe, laat ik het zo stellen, dat willen wij best graag hoog hebben. Dus als het na 10 of misschien zelfs na 15 jaar kan, misschien zou dat zo gegeven, dan kan je als ontwerper of aanbieder, dan kan je wat mee. Dus 15 jaar zou misschien best een goed uitgangspunt kunnen zijn. Maar ook daar verwachten we dan een voorstel van. Een directe vraag is, u noemde, we zijn in overleg met stakeholders. En het begrip stakeholders, dat is een begrip wat de laatste 5 jaar steeds terugkomt. Maar er zijn allerlei bedenksels over. Dus de een bedoelt dit ermee, de ander bedoelt dat ermee. En eigenlijk zou ik graag willen horen van wie zijn dat dan? Is dat nou Albert Heijn of zijn dat nou een groepje ambtenaren? Ik zou dat wat gerichter willen zien. Het is mij een beetje te vaag. Als laatste wil ik opmerken eigenlijk het meubilair. Het meubilair wordt in de regel als een soort sluitpost beschouwd bij het bouwen. Vaak een percentage van een vloeroppervlak of wat ook. Dat wordt, die norm die is soms relatief laag. Maar in het nieuwe bouwen, en dat hebben we dus eigenlijk, het nieuwe werken, dat hebben we net gezien, is het meubilair nu een deel eigenlijk ter vervanging van heel veel wanden en van andere zaken, laat ik het zo zeggen, die opgevangen moeten worden. Dus die kosten van meubilair zijn exorbitant hoog. Je hebt wel lagere bouwkosten, maar je hebt relatief hoge kantoor- of meubilair kosten. En als je daar te weinig geld voor hebt, dan krijg je een verkeerd product. Dus dat meubilair, dat is essentieel dat goed in het gebouw komt te zitten. En daarom wil ik ervoor pleiten om er geen sluitpost van te maken, maar dat dus nu al mee te nemen in de directe bouwkosten. Dat waren mijn opmerkingen.
Dank u wel. De antwoorden.
Stakeholders, hè? Ja. Ik heb het lijstje eerlijk gezegd niet paraat, maar het betreft nog geen externe stakeholders. We zijn niet in gesprek met Albert Heijn of andere externe partijen, maar het betreft met name partijen binnen de ambtelijke organisatie. Bestuur hebben we ook op ons lijstje staan en bijvoorbeeld beleidsmedewerkers van milieu die wij gaan ondervragen over hun visie op duurzaamheid, even als voorbeeld.
Ja. En niet te vergeten, de raad ook natuurlijk. Ja, want dat is wel belangrijk natuurlijk.
Ja.
Want het is natuurlijk, dat heeft u zelf al gezegd, van eigenlijk ook de restwaarde van een gebouw, maar ook eigenlijk van hoe je exploitatie daar moet rekenen, is ook vaak heel erg belangrijk. Hè? Dus als je dus van, u hebt het zelf gezegd, van als woningen moeten worden, dan moet je dus eigenlijk nu al weten wat voor stramienmaat je aan moet houden om daar later woning van te maken. Is het dan ook niet zinvol om nu nog al een stakeholder toch aan de hand te nemen, zoals bijvoorbeeld een woningbouwvereniging of een andere deskundige, maakt mij niet zo uit, dat is aan u, Maar om te kijken van, wat wordt die restwaarde? Hè? Wat kunnen we er later mee? Is dat niet zinvol om dat nu al te gaan doen? Ja?
Ik knik mee. Ik ben niet overal mee eens altijd, maar als ik knik. Maar, kijk, woningen is één eventuele toekomstige bestemming. Een gebouw kun je op heel veel manieren herbestemmen. Hè? Maar staat in ieder geval vast dat je in deze tijd en met de huidige tijdgeest, zou ik bijna zeggen, de huidige bezuiniging waar iedereen voor staat, dat je aan de voorkant heel erg goed moet nadenken over je gebouw en je eventuele herbestemming. Een manier om dat te kunnen doen, je kunt aan de voorkant heel veel specifieke partijen daarvoor uitnodigen om daarover in gesprek te gaan. En misschien is dat best wel een idee om dat te doen. Maar wat je ook zou kunnen doen is dat in de architectenselectie bijvoorbeeld mee te nemen. En daar ook een architect mede op te selecteren als criterium. Dat je een visie vraagt van die architect. Dat je uiteindelijk minimaal vijf architecten verhalen hoort. Hè? Met van tevoren goed aangegeven waarop je die architect wil gaan selecteren. En dat je dat als criterium meeneemt. En dat je daar heel goed naar luistert wat hij daarover te vertellen heeft. En hoe je dat als gemeente inschat. En dat is misschien wel een betere manier om een dergelijk aspect in je ontwerp van je gebouw te borgen. Dan dat je met willekeurige partners een gesprek aangaat. Waarvan je niet eens weet of dat de eventuele nieuwe toekomstige partij of gebruiker of bewoner wordt van je gebouw. Dus maar het is meer de methodiek om dat te borgen in je ontwerp.
Ik kan uw gedachte helemaal volgen, prima. Maar dan moet je dus wel in je programma van eisen moet je daar iets in opnemen, denk ik wel. Dus dan moeten wij daar iets over vinden ook als raad, of tenminste als wij een programma van eisen zien. Ja, dat. Oké, bedankt. Dat is goed.
Dat klopt. Kan ik wat korter over zijn.
Oké, de volgende.
Over het meubilair, daar wilde ik toch wel een uitspraak over.
Het klopt wat u zegt, dat als je een werkomgeving maakt die dus niet meer een persoonlijke werkplek biedt aan de medewerkers, die je vaak zelf aankleedt met je eigen dingetjes, dat je daar dus als organisatie voor moet zorgen dat het wel een huiselijke uitstraling biedt en dat iedereen zich daar thuis voelt. Dus het klopt dat je, als je kijkt naar de kosten per werkplek, dat die hoger zullen zijn dan in de traditionele situatie. Daartegenover staat dat je minder werkplekken hoeft te realiseren. Dus al met al zal dat zich een beetje levelen. Ik ben het ook helemaal mee eens dat u zegt, meubilair moet geen sluitpost zijn, maar dat moeten we gewoon helemaal opnemen in de stichtingskosten. Voor afrekening wel. Ja.
Oké, wie wil nu het woord? Wie gaat steden?
Ja, veel vragen zijn al gesteld, maar ik heb er nog, het zijn niet eens meer vragen, maar het zijn wel opmerkingen. U hebt het over duurzaamheid en wat de ambitie daarop zou moeten zijn en de uitstraling die je als gemeente wilt hebben. Speelt er nog een rol in, daar hebben we al vaker gepraat over duurzaamheid hier in de gemeente en in de omgeving, dat bepaalde duurzaamheidsaspecten of mogelijkheden bij deze omgeving horen? Dus je kan je voorstellen, als jij in een bos een pand neerzet waar heel veel bomen staan, dan ga je daar niet allerlei zonnepanelen hangen. Want dan werkt dat niet. Hè? Dus zijn er nog, gaat er ook een onderzoekje plaatsvinden, wat past nou qua duurzaamheid typisch bij zeg maar onze omgeving? En kun je daar je wat meer op profileren dan ook? En ik denk dat voor ons, voor de Partij van de Arbeid, is het wel een zaak dat die duurzaamheid wel degelijk een rol speelt. En eigenlijk wil ik wel aansluiten bij wat meneer Bijl zegt, daar mag best wel een bepaalde ambitie in zitten. Zonder dat we nou direct zeg maar voor allerlei troepen uitlopen met zaken waarvan we toch de mate van zekerheid dat het ooit zich zeg maar terugverdient, dat echt te ver weg ligt of te onzeker is. Maar het mag wel ambitie zijn. Maar u zegt zelf al dat er zoveel zaken nu al echt bewezen zijn of waar nu al mee te rekenen valt, dat daar natuurlijk genoeg zeg maar aan ons te melden valt over die ambitie. En dan iets over de stakeholders of de winkel, waar we het al een tijdje, de Albert Heijn of wat voor winkel dan ook. Waar ik wel een beetje bang voor ben, is als we zo'n partner, andere functie ook in het gebouw gaan zitten. Waar ik op zich wel voorstander van ben, maar het kan ook soms zo'n verrommeling geven. Ik zou het vervelend vinden als je naar het gemeentehuis gaat, want ik vind toch het heeft toch een bepaalde status, vind ik. Dat je dan, weet ik veel wat, door de losse winkelwagentjes moet gaan of langs de borden van de Mitra of de weet ik veel wat. Hè. Dat kan soms zomaar gebeuren. Dus ik denk ook dat je dan qua positionering van zo'n andere functie daar heel duidelijk in moet zijn. Want het is wat anders dan dat je het een winkelcentrum is met daar toevallig ook een gemeentehuis in. Dat denk ik dat toch anders. Tenminste, ik vind dat dat een andere functie is, een ander niveau zit. En dus dat is niet per definitie tegen zoiets, maar ik denk wel dat je daar voorzichtig in moet zijn, is wat je zei, wat je aanzicht wordt. En dat het duidelijk ook een aanzicht is dat het is een gemeentehuis. En als je op de hoek bent, mag het best daarachter ook een winkel zitten of zo. Of nou ja, hoe dan ook. Maar die vermenging moet niet te groot worden. Want ik vind dat dat toch wel echt twee andere functies zijn. Dat zijn eigenlijk mijn enige twee opmerkingen.
Nou, die eerste was een duidelijke vraag volgens mij. Ja. je kunt op verschillende manieren verdieping krijgen op zo'n onderwerp duurzaamheid. Hè? En je kunt van tevoren een omgevingsonderzoek doen om te kijken wat de technische mogelijkheden zijn. Dat zou je, om te kijken of bijvoorbeeld de warmte-koude opslag hier zou kunnen hè, in deze bodem. Wat je ook zou kunnen doen is met elkaar een verdiepingsslag aanbrengen door een hele specifieke workshop met een bepaalde groep mensen te gaan organiseren om wat dieper op het begrip duurzaamheid in te gaan en alle mogelijke technieken die er zijn voor het voetlicht te brengen. En daar ook meer gevoel bij te krijgen als het gaat om kosten en terugverdientijd bijvoorbeeld. En ik kan me zo maar voorstellen dat daar behoefte aan is. Dat is wel onze ervaring binnen andere gemeentes ook, om daar gewoon op die manier ons opdrachtgever aan de hand te nemen en daarover verder in discussie te gaan. Krijg je gewoon meer gevoel en dan kun je denk ik ook meer richting geven als opdrachtgever, welke kant het op zou moeten. Dus even als voorstel, maar meer een procesmatig voorstel om dat te kunnen bereiken.
In de voorbeelden die we zagen van alle verschillende kantoor vond ik heel erg veel, heel erg wit en heel erg systeemplafond met wit. En op een gegeven moment zag je de ruimte die bestemd was geloof ik voor het archief. Daar zag je meer hout in terugkomen. Warmer, ja. Ik zou zelf dat advocatenkantoor, ik weet niet hoe, daar hebt u straks meer ervaring mee. Maar als ik het heb over een bepaalde, het heeft ook te maken met een bepaalde ambitie en ook een bepaalde warmte die het inderdaad geeft, dan lijkt me dan, ik zei al meteen, in die archiefruimte werk ik liever dan in al die andere ruimtes.
Dan weten we waar we u kunnen vinden in ieder geval.
Ja, nou ja, het is maar precies natuurlijk wat je meegeeft ook aan een architect, wat je uitstraling, welke ambitie je wil hebben en welke uitstraling je wilt hebben in je kantoor. Wil je het huiselijk of wil je het juist trendy of wil je het modern of high-tech? Er zijn natuurlijk allerlei gradaties daarin, dus daar zijn allerlei mogelijkheden in. Ik bedoel, dit zijn een aantal voorbeelden, maar er zijn natuurlijk legio.
Ik zeg daar direct achteraan, niks zo moeilijk als het beschrijven van beeldverwachting en kwaliteit. Dat is echt, omdat het zo'n subjectief ding is, iedereen vindt er wat van en tegelijkertijd kun je er niks mee. En je schakelt juist een architect in om jullie abstracte visie, als ik het zo mag noemen, te vertalen naar een concreet ontwerp, ook als het gaat om kleur en materiaalgebruik. Maar wat erg helpt over het algemeen is toch met elkaar even wat tijd te besteden om naar andere ontwerpen te gaan kijken en daar gevoel bij te krijgen. We hebben wat wat tegenstellingen gezien in de presentatie. Emme heel kleurrijk. Nauta de Tiel heel, ja, toch wel chic zou ik kunnen zeggen. Maar ook sfeervol en warm. Dus ja, heel veel begrippen die bij elkaar passen, maar toch weer heel verschillend zijn. En ja, het gaat toch om uiteindelijk om het creëren van een gevoel waar je naartoe wil met dat aspect. En bezoekjes aan andere gebouwen helpen er erg bij.
En in de voort, het klopt dat we geen raadzalen hebben gezien, hè? Dus we hebben, eentje? Oh, eentje. Oké. Okay. Dan zag je niet. Was die wit toevallig?
Het hout is ook een mooi bruggetje naar het Lommerrijke Bergen natuurlijk. Dus. Ja. En naar een stukje duurzaamheid. Ik stop ermee. Mevrouw Ras?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen inderdaad. Want de stakeholder zegt, nou, we hebben nu interne gesprekken. Wie komen er op dat externe lijstje te staan? Want u zei wel van, we gaan ook extern praten. Dus daar ben ik benieuwd naar. En er werden excursies genoemd. Wie gaan er mee? Mogen wij mee? Gaan er ambtenaren mee? Gaan we in de bus? Daar ben ik benieuwd naar. We zijn een tijd geleden landschappen in geweest met elkaar. En dat is heel goed bevallen met de ambtenaren en raadsleden en allerlei stakeholders. Dus ik ben benieuwd hoe u dat gaat invullen. Duurzaam. Ik vond het leuk dat u ons daarin meenam in die duurzaamheidskeuze en ambitieniveau. En ook vooral het mooi. Was ik blij dat dat terugkwam ook bij duurzaamheid. Dat het wat ons betreft ook gewoon past bij het karakter van het dorp. En dat het een ingepast gebouw is. Natuurlijk willen wij een heel duurzaam gebouw als GroenLinks. Maar ook vooral iets, ja, waar we allemaal ook trots op zijn en waar we heen willen. En daar ben ik het niet helemaal eens met mijn buurman, die bang is voor het combineren van functies. Of iets bang, mag ik dat zeggen? Beetje bang. Ik zie dat meer als kansen om de levendigheid te vergroten. En je juist meer, zoals we nu buiten de gemeentegrenzen staan, dus is het natuurlijk fantastisch dat we naar Hartje Bergen gaan, een hartje van onze gemeente. En dat we dat juist combineren met andere functies, zodat je daar ook veel meer loop krijgt van mensen. En dat het niet een gebouw is met status, maar gewoon een vriendelijk, toegankelijk gebouw. Het nieuwe werken, collega Ooyevaar zag daar beren op de weg. Moeten we dat wel zo vertrouwen? Ik ben een ongelooflijke voorstander van vertrouwen geven inderdaad juist aan de mensen die het werk doen. Zoals u dat net zei bij de kantoren, bij de advocaten. En de verantwoordelijkheid juist delegeren. Ik denk dat dat een hele goede stimulans is, dat nieuwe werken. En dat je hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe meer je die ook wil nemen en hoe uitdagender je werk wordt. Want ik geloof juist niet in de productiviteit van mensen achter een bureau, maar juist meer in de vrije ruimte. Dat brengt veel meer inspiratie. Over de ambitie, ik vond het een hele goede suggestie, die workshop om ons mee te nemen in die duurzaamheidsopgave. Wat zijn nou de opties waar we uit kunnen kiezen? Het is heel moeilijk om nu te zeggen van ja, we willen cradle to cradle. Maar dat klinkt ook weer vaak van, wordt dat een prestige omwille van de prestige? Hè? En daar zou ik, daar heb ik wel moeite mee. Want natuurlijk willen wij een duurzaam gebouw wat zich kan terugverdienen. Dat vind ik goed ook te verantwoorden naar de inwoners. Maar een gebouw waar je een soort ambitie nastreeft omwille van prestige, dat vind ik heel moeilijk te verantwoorden. En daar zou ik zeker niet voor zijn. Zullen wij, onze fractie, ook niet voor zijn. Dus het waren een paar vragen en een aantal opmerkingen. Ik hoop dat u de vragen eruit heeft kunnen distilleren.
U gaf aan dat de externe met externe stakeholders aan de gang gaan. Nee. Dat is volgens mij een aanname. Die hebben we nog niet op het lijstje staan. Maar het lijstje met stakeholders kan eventueel nog uitgebreid worden.
Want in het begin zei we wel van, nou, de vorige keer is Albert Heijn zo vaak genoemd. En we gaan wel op ons daarop oriënteren dat het gebouw ook een multifunctionaliteit heeft. En dus daar heb ik uit opgemaakt dat die stakeholders extern zijn en dat daar een soort oriëntatie op gaat plaatsvinden.
Oké, dan begrijp ik het. Ik heb Albert Heijn even genoemd omdat het in deze vergadering, in vorige setting al aan de orde is geweest. En in die context heb ik dat even genoemd. Maar het is meer een vraag van ons uit naar de gemeente toe, van of die andere participanten, wie dat dan ook zijn, want we hebben het over een commerciële partij als Albert Heijn, maar het kan de bibliotheek of een museum of noem het een atelier of, hè? Nou, museum verkeerde is. Oh, dat is dan weer jammer, hè? Het ging zo lekker. Moet ik weg nu? Oh.
We hebben nu over een ander probleem gevallen.
Nou, je moet echt geen museum in zo'n gebouw. Nee, maar er zijn meer partijen die mogelijk in aanmerking komen voor om in het gemeentehuisproject deel te nemen. Maar, en of dat nou. Kijk, als er ideeën zijn over partijen die dat zouden kunnen zijn, dan willen we dat graag meenemen uiteraard. En dan kunnen we dat overwegen en kunnen we dat meenemen in de vorming.
Hebben we daar dan, ik had het idee dat we dat vorige keer al hadden aangegeven, dat we die wens hadden dat, hè, om dat te doen. En nu rekenen we het toe naar mei, dan krijgen we toch een soort budget en exploitatievergroting, maar die is dan exclusief eventuele participatie van. En dat vind ik dan toch nog een plaatje wat mij betreft niet compleet is. En als wij nu een aantal bedrijven gaan noemen, wat doen jullie daar dan mee? Hoe kunnen we daar handen en voet aan geven? Ja, kostendragers, ja. Ja, ja. Maar hoe kunnen we daar vaart mee maken nog voor mei?
Ja, voorzitter. Misschien is het goed dat daar gewoon nu direct even een reactie op komt. Omdat er met twee belangrijke partijen zeg maar, al contact is geweest. Dus dat laat ik even meneer De Boer beantwoorden. En wat betreft de excursies. U bent allemaal van harte welkom. Er is voor de... Zeg maar de projectgroep die er is, er zijn twee data zijn er geprikt voor werkbezoeken. En het lijkt mij het handigste, dat gaat waarschijnlijk wel met de bus, mevrouw Ras, maar dat kan ik u niet helemaal beloven. Hangt denk ik een beetje van de grootte van het gezelschap af, maar ik begrijp uw enthousiasme. In ieder geval naar het oosten van het land, Dalfsen is genoemd, Emmen is genoemd, maar ook hier direct in de regio. We hebben natuurlijk hier Heerhugowaard gewaard om de hoek. Dus er zullen twee data, die zijn ook al geprikt. Ik zou willen voorstellen, kijk ook even naar Petra, dat via de Griffie gecommuniceerd gaat worden. U bent allemaal van harte welkom. Bij één of bij twee dagen, u kunt allemaal mee. Stel nou dat eruit blijkt dat die data volstrekt ongeschikt zijn, dan is het natuurlijk ook altijd mogelijk om iets aparts voor de raad te organiseren. Ook dat is mogelijk. En dan moeten we even kijken wat het meest praktische is. Want van Dalfsen, Emmen, Heerhugowaard lijkt me wat veel. Maar goed, vroeg uit de veren, dat kan geen kwaad. Maar dat is in ieder geval, u krijgt die data. Die kunnen begin volgende week wel even doorgegeven worden. Zodat u daarop kunt intekenen. En over die twee andere gesprekken, dat zal meneer De Boer even zeggen.
Ja, wij hebben natuurlijk, zoals mevrouw Ras al zegt, na de vorige keer... wat oriënterende gesprekken gehad met partijen die van belang zijn in dit gebied. En met name als eerste met Kennen We Wonen. Omdat als je het bestaande gebouw gaat afbreken, dan heb je natuurlijk een bepaalde ruimte, fysieke ruimte, beschikbaar. Alleen die is niet voldoende voor een gemeentehuis en een brandweerkazerne. En Kennen We Wonen heeft zich bereid verklaard om de bouwblokken die direct grenzen aan het bestaande gebouw. Dat zijn twee bouwblokken. Eén, dat zijn een soort duplexwoning aan de Nassaulaan. Ander is één blok in westelijke richting, zeg maar langs de Koninginnenweg. Om daar met ons te praten over verkoop en gebruik van die ruimte na afbraak van de woningen. Ik ben daar een beetje... voorzichtig mee, omdat er natuurlijk ook bewoners in zitten die daar nog zeg maar, van op de hoogte gesteld moeten worden. Dus we zullen bij de uitwerking van de plannen moeten kijken in hoeverre dat nodig is. En ook zorgvuldig met die communicatie omgaan. Maar verder wilde Kennen We Wonen eigenlijk niet gaan. En ze zeiden van die andere woningen, die zijn eigenlijk nog in goede staat. En als het moet, dan moet het natuurlijk. Maar dat is dan toch wel een moeilijke zaak voor Kennen We Wonen. Dat betekent dat je natuurlijk wel in je fysieke mogelijkheden wat beperkt bent voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. En wanneer je dan praat over een supermarkt, ja, dan heb je natuurlijk over een supermarkt die groter is dan de bestaande supermarkt. En dan ga je al gauw naar iets van 1400 vierkante meter. Dat is dan een nieuwe maat. En met bijbehorende verkeersbewegingen en parkeervoorzieningen, et cetera. Dat is natuurlijk op die plek, naast een nieuw gemeentehuis, ja, een enorme belasting van de omgeving. Maar ook heb je daar bijna al die woningen die dus voor Kennemer wonen, zeg maar, toch wat moeilijk zijn om af te stoten, voor nodig. Dus dat vergt dan ook een behoorlijk overleg. En het geeft ook richting de buurt natuurlijk een behoorlijk ander beeld dan waar men nu min of meer zich op voorbereidt. Ik had bijvoorbeeld laatst ook een gesprek met de voorzitter van de commissie uit de buurt, de wijkvereniging daar. En die vroeg hoe hoog gaat dat gemeentehuis worden. En toen zei ik tegen hem van nou ja, het is toch de bedoeling om zoveel mogelijk functies op de begaande grond te zetten. Het makkelijk toegankelijk gemeentehuis te maken. En één, twee lagen met incidenteel een derde laag als je praat over een liftmachine of een restaurant eventueel. Maar hoger dan drie lagen zal het daar niet worden. En nou, dat vond hij acceptabel. Hij zegt, nou, als het zo is, dan is dat toch voor ons niet zo bedreigend als het lijkt. Ga je natuurlijk daar allerlei andere functies aan toevoegen die naast een brandweerkazerne, vergeet dat niet, dat is natuurlijk ook al een belasting van de buurt. Dan krijg je wel een hele andere discussie ook met de omgeving. Plus het feit, en dat kan mijn collega Rob Schouten misschien zeggen. Hij heeft al ook oriënterende gesprekken met Albert Heijn gehad. En misschien kun je dat nog even aanvullen.
Dat oriënterende gesprek dat heeft geleid tot een volledige exploitatie voor een nieuwe locatie voor Albert Heijn. Weliswaar gepland op het Binnenhof, waar destijds nog sprake van was als deel van het project Mooi Bergen. Daar is eigenlijk uitgekomen dat ook de exploitatie voor Albert Heijn niet positief kan eindigen. En dat je dus nauwelijks kunt spreken van een kostendrager. Dus in termen van het opvangen van je eigen exploitatiekosten door middel van een ontwikkeling van een deel voor een commerciële partij, dat leverde geen positief resultaat op.
Oké, helder.
Ja, dus nog even een aanvulling. Je hebt kostendragers, dat zijn partijen die daadwerkelijk meebetalen aan de realisatie van het gebouw. Je hebt ook medegebruikers, dat zijn mensen die huren een gedeelte van het gebouw wat wij dan als gemeente realiseren. En daar zit natuurlijk soms wel een indirect voordeel in. Als je bijvoorbeeld veel gemeentes die combineren toch bijvoorbeeld een bibliotheek met een gemeentehuis. Dan kun je dus aan personeel besparen. Je hebt je openingstijden. Je kunt je ICT-voorzieningen wellicht combineren. Daar is een soort synergie mogelijk. Ja, als je dan ergens anders een gebouw waar de bibliotheek in zat kunt vrijspelen, dan heb je indirect, heb je daar natuurlijk dan toch een soort van kostendrager of in ieder geval dan een voordeel. Nou, of dat hier aan de orde is, dat is natuurlijk ook weer nog een relatief gecompliceerde zaak. Maar zo zoeken veel gemeentes dus, en dat is ook wat de heer Huisteden zegt, van ja, ook qua sfeer en uitstraling van die partijen zoek je toch vaak iets wat past bij een gemeente. En ik denk dat, het is mijn persoonlijke mening, dat we het ook in die richting moeten zoeken.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Zijn uw vragen beantwoord, mevrouw Ras? Nee?
We hadden het over de workshop duurzaamheid.
Ja.
Ik denk als daar belangstelling voor is om dat te organiseren, dan gaat dat gebeuren. Dus ik zie hier en daar wat instemmend geknik. Ja?
Toch nog over die kostendragers.
Maar misschien mag ik even het puntje afvragen over die, u vroeg naar die workshop duurzaamheid. Daar is belangstelling voor?
Ja.
Ja? Dan goed zo. Nee, maar dan gaan we dat doen. Dat zeggen we toe. Ik weet niet precies op welk moment het is of dat nog voor 10 mei gaat lukken, gelet op het aantal dagen. Maar gaan we even kijken of dat gaat lukken, maar we gaan het organiseren.
Na Texel, waar u gerust dat u bang mag zijn, hebben we nog twee leuke teambuilding sessies blijkbaar. Okay.
Toch vind ik het kostendragen verhaal van in hoeverre. Ik heb wel, nu hoor ik wat meer achtergrond, maar Voor 10 mei gaat dat nog een rol spelen, dat wij nog ook inzicht krijgen in mogelijke kostendragers? Of is dat eigenlijk bij deze van ja, de mogelijkheden zijn al uitgeput? Hoe interpreteer ik dat verkeerd?
Het gaat niet lukken om daar bijvoorbeeld om een getal aan te hangen of om een partij te kiezen die een potentiële kandidaat is. Wat wel gaat lukken is dat je hem als grijze vlek meeneemt in je programma van eisen. Dat je dus steeds open blijft houden dat je kostendrager zoekt. En tijdens de ontwikkeling van het object gewoon zorgt dat je daar invulling aan geeft. Ook met de duurzaamheid zullen we waarschijnlijk op het moment dat het programma van eisen zeg maar af moet zijn, zullen we nog niet alle toeters en bellen ingevuld hebben van zoveel vierkante meter zonnepanelen en dat soort zaken. Dus dat zijn variabelen die gewoon meedrijven met het programma van eisen. Je specificeert zeg maar het kader waarin het dan moet passen en dan uiteindelijk werk je dat uit. En dan zorg je op het moment dat je aan de bouw toe bent, dat je dat ingevuld hebt.
Meneer Gaarsteen?
Nou, waar ik een beetje bang voor ben, is kijk, ik denk dat het een teleurstelling is dat er geen kostendrager is. Hè? Dus er niet een andere partij is die mee wil gaan betalen aan het gebouw. Maar volgens mij is het ook wel reëel, ik kan me daar iets bij voorstellen. Waar we volgens mij voor moeten oppassen, is dat we toch goed allerlei ruimtes gaan bestemmen in dat gebouw, waar we straks geen invulling voor gaan krijgen. Als we bedenken dat er natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden op het plein, waarin ook al onze zorgen hadden. Hè? Sommige mensen hebben hun zorgen geuit over de hoeveelheid winkeloppervlakte die er straks beschikbaar gaat komen in het centrum. Dan kun je je afvragen of er, hoeveel partijen er, zeg maar toch iets buiten dat centrum willen gaan zitten. Misschien dat er juist wel weer partijen zijn die daar juist op zo'n plek willen zitten. Maar ik kan me voorstellen dat we moeten oppassen dat we niet te veel bouwen. En wat er dan, dus ook, ik denk dus dat je misschien wel kunt gaan kijken van, willen we gaan verhuren of niet. Of zeggen gewoon, het wordt gewoon een gemeentehuis, sec. En bibliotheek er nog bij, maar dan moet volgens mij komen er een hele discussie van hoeveel is die huidige bibliotheek nog waard en wat doen we met die huizen daarboven. En ik denk dat je vooral misschien wel moet kijken naar woningen erbij, of woningen of appartementen. En dat zorgt in ieder geval voor een bepaalde sociale veiligheid in de buurt van het gemeentehuis.
Dit onderwerp lokt een heleboel vragen uit. Eerst even alle vragen hierover en dan één keer antwoord. Meneer Snijder.
Ja, ik was eigenlijk in de veronderstelling geraakt dat de bibliotheek een hele goede optie is om ondergebracht te worden binnen het gemeentehuis. U geeft nu aan van, ja, we kunnen wel een schaduwvlek maken in de tekening en dan zien we later wel wie we daarin zouden kunnen passen. Maar naar mijn gevoel is de bibliotheek een uitgelezen een mogelijkheid om op te nemen in het gemeentehuis. Je weet de vierkante meters ongeveer al, kennen we waard, heet die. Die bibliotheek, die kan het zo aanleveren. Ik heb nu het gevoel dat u zegt, ja, we weten dat nog niet of we dat wel of niet willen. Maar ik had het idee dat wij dat wel wilden. Of zijn wij nou de enigen die dat wilden?
Laat daar geen misverstand over bestaan. Het is niet zo gegaan dat u opdracht heeft gegeven om met de bibliotheek te gaan onderhandelen. Dat u in het nieuw. Nee, even voor de duidelijkheid. Hè? Er wordt wel gekeken naar kostenraad. Er is bijvoorbeeld ook de suggestie gedaan om te kijken naar de huisartsenpraktijken, de Nassolaan. Stel dat er behoefte bestaat aan uitbreiding, zou je dat aan kunnen bieden in een gemeentehuis? Kijk, dat gaat allemaal stapsgewijs, hè? Maar laat één ding duidelijk zijn. We bouwen natuurlijk niet voor de leegstand. Hè? Het is niet zo dat wij nu alles al tot achter de komma doorgerekend moeten hebben. Dat kan ook eigenlijk niet, want dan ga je ook kijken met dat programma van eisen van wat wil je daar dan precies allemaal in regelen. En een aantal zaken zul je toch nog nader moeten bestuderen. Bovendien is het natuurlijk sowieso wat lastig nu met de discussie over de bibliotheek. Dus ik wil dat eigenlijk op dit moment niet vermengen met elkaar, gelet op de discussie over de bibliotheek die we hier op een ander moment gaan voeren. Maar als u zegt, neem de bibliotheek daarin mee, dan ben ik ook heel benieuwd hoe daar de rest van de commissie tegenaan kijkt om dat nu al zo concreet daar in de plan mee te nemen. Maar dat is even dan een vraag aan u.
Nou, omdat er natuurlijk het interessante aspect aan vast zit, dat je een inverdieneffect hebt met de verkoop van de bibliotheek zelf, wat weer ten goede kan komen aan het gebouw. Dus ik vind het wel heel belangrijk als we daar ook andere partijen ook serieus zaken. Ik wil niet meteen een opdracht, maar een nadrukkelijke suggestie. Dat de vakcommissie eigenlijk van mening zijn dat moet een heel serieus onderzocht worden en teruggerapporteerd aan ons wat de kansen en de mogelijkheden zijn van de bibliotheek binnen het gemeentehuis. In die zin zie ik het eigenlijk.
Wie sta je nog meer voor? Oké. Okay. Aanvulling?
Voor, ik vind dat toch wel gevaarlijk het gemeentehuis of de bibliotheek die er nu staat vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. Het afbreken daarvan, ik weet helemaal niet. Of het afbreken of het verkopen. Nou ja, laten we wel wezen. Ik vind dat u, daar komt u natuurlijk ook, er wordt natuurlijk nu al behoorlijk ook al gekeken naar. Hè, er komt daar een parkeergarage, een inrit. Hoe krap is dat allemaal daar? De bus en dergelijke. Dus het gevaar is een beetje dat we het boel nog weer heel veel groter gaan maken. En dat nog onoverzichtelijker en straks misschien nog wel kostbaarder gaat worden. Maar op zich vind ik de combinatie van die twee functies, hè, waar ik juist zo bang was voor een Mitra, denk ik dat een bibliotheek eigenlijk een prima. Ik noem maar wat.
Net even anders, hè, de bibliotheek.
Is net even anders, ja. En dan denk ik van, dus als er gekeken wordt, en het is zeg maar qua kosten, is dat prima, is dat te doen, en zijn er oplossingen voor, en is die ruimte daar erg aantrekkelijk voor een projectontwikkelaar om mij iets te gaan maken, dat vind ik prima. Maar ik denk dat we ook op moeten passen, want dat we niet steeds meer dingen bij gaan halen, want de kans bestaat dat het allemaal wel weer kostbaarder wordt. En die ervaring hebben we in het verleden ook wel gehad, met steeds meer dingen eraan vastkoppelen.
Daarom wordt het ook meegenomen als onderzoek, zeg maar. Meneer Bijl nog even, aanvullend.
Ja, ik wil nog graag even iets zeggen over dat reisje wat we gaan maken.
Meneer Bijl, ging het over?
Nou, ik sluit me even aan wat de heer Van Huisteden zei. We moeten oppassen natuurlijk dat niet alles erbij komt en dat het meer geld gaat kosten. En ik denk dat je het gemeentehuis gewoon kostentechnisch gewoon helemaal op zichzelf moet laten staan. En absoluut niet moet verwachten dat een bibliotheek een kostendrager is die iets aan ons gaat leveren als het ware. Ik denk zelfs dat de kosten voor nieuwbouw in het gemeentehuis voor de bibliotheek hoger zullen zijn dan hun huidige huisvestingslasten.
Daar wil ik toch wel even wat op zeggen, want hoe weet u dat? Ik bedoel, je kan ervan uitgaan dat die bibliotheek dezelfde afmetingen moet hebben als dat die nu heeft. Maar als je in de toekomst kijkt, dan denk ik dat je van een gekrompen bibliotheek ook best wel uit de voeten kan. Ik bedoel, dat is helemaal de vraag. Ik bedoel, er is vandaag toevallig een uitzending geweest over e-books. Je kan je niet voorstellen wat er gaat gebeuren met die e-books. Misschien heb je een bibliotheek nodig die net zo groot is als deze ruimte. Ik bedoel, waar hebben we het dan over? Ik bedoel, als je dat in die planvorming betrekt, dan denk ik dat je daar helemaal niet...
Ik waarschuw dat het niet moet gezien worden als een kostendrager. En als de bibliotheek aan het plein dat geld opbrengt, dan kan dat ook niet toebedeeld worden hier aan het gemeentehuis. Dan valt het in de algemene middelen. Zo is het bepaald.
Oké, even... Gaat er gaan.
Wij het... Als gemeente, wij als gemeente in je gemeentehuis uiteindelijk vooral naar op zoek bent, is een stukje multifunctionaliteit, maar is ook een stukje loop en een stukje reuring en vooral dat, hè, dat het niet alleen maar een kantoorgebouw is voor ambtenaren en bestuur, maar dat je daar uiteindelijk meer mee zou willen doen. Ja, dat zien wij in alle projecten die wij doen, dan zien we dat voorkomen. En ik kan wel zeggen dat een bibliotheek aan zich en misschien zelfs een deel daarvan, want om nou de hele bibliotheek direct te verhuizen, ja, dat zou je kunnen onderzoeken. Maar een beetje bibliotheek is zo 1500 vierkante meter groot. Weet ik uit ervaring. En dan, dat is een behoorlijk vloeroppervlak wat je dan opeens op diezelfde kavel moet gaan huisvesten. Maar een bibliotheekfunctie, stel je voor, gecombineerd met, als dat concurrentietechnisch gezien kan, dat je het combineert met een leescafé of een krantcafé-achtige situatie, waardoor je dus veel meer sfeer en gezelligheid en loop bijeenkomst in je huis van de stad, hè, zo wordt het dan uiteindelijk vaak genoemd, kunt organiseren, dan bied je wel toegevoegde waarde in je gemeentehuis. Dus daar liggen wel mogelijkheden, maar je moet natuurlijk wel heel goed blijven kijken naar überhaupt de ruimte die je hebt op die plek. Want dat is gewoon een strikt kader waar je sowieso mee te maken hebt.
Meneer Mededorf, nog even.
Nog even, ik dacht dat het rondje nog niet helemaal afgemaakt was. Ik ben nog niet aan de beurt geweest, volgens mij.
Nee, maar we nu even één onderwerp. Nee, maar dat klopt, maar we hebben nu even één onderwerp eruit gelicht. En daar even op het onderwerp ingezoomd. En daarna bent u nog aan de beurt voor uw
algemene vraag. Oh, u bent me niet vergeten,
goed. Nee, ik zou u nooit willen vergeten, natuurlijk. Dat weet ik. Ik wil even dit specifieke aspect, het gaat erover, waar we net even over een handopsteking deden, over is het de moeite waard om te onderzoeken of eventueel, of het interessant is om de bibliotheek te combineren met het gemeentehuis zonder nou het hele bibliotheekbeleid bij te betrekken. Dat was nu de vraag, het onderste te doen of het mogelijk interessant is. En niet meer dan dat, een onderzoek. Mijn indruk was net dat daar een aantal mensen mee akkoord zijn om dat te onderzoeken. En dat dat in mei meegenomen kan worden als mogelijkheid in de specs van het nieuwe gemeentehuis. Of niet als blijkt dat het sowieso financieel niet interessant is. Is dat correct?
Als het onderzoek zich ook toespitst tot de hergebruik van het pand aan het plein, dan kan ik ermee leven. Maar als het zonder meer is van verplaatsing en we doen verder niks, dan houdt het voor mij op.
Er wordt onderzoek naar gedaan. Niet van.
Voorzitter, ja, laat ik dat toch even toelichten. Als u vraagt, meneer Ooyevaver, ga dan ook onderzoek doen in relatie tot het plein. Dat brengt een hele andere discussie met zich mee. En.
Gebeuren. Want anders krijgen we een heel rare situatie op het plein. Dat bedoel ik alleen maar te zeggen. Ik sta helemaal niet te trappelen om de bibliotheek te verplaatsen. Het is een prachtige bibliotheek, nu klaar.
Nou, laat ik het volgende met u afspreken. Ik beperk mij tot het voorstel aan u om te kijken van wat het betekent als de bibliotheek in het gemeentehuis zou worden ondergebracht. Wat je daar vierkante meters voor nodig hebt. En terecht wat meneer Bijl zegt. De opbrengst van het gebouw van de bibliotheek, dat kun je niet toerekenen aan de investeringslasten in een gemeentehuis. Dat geldt ook voor de brandweerkazerne. We hebben precies hetzelfde afgesproken. De kosten voor de brandweerkazerne zijn de kosten die we maken op de plek van Elkshoven. En de opbrengst van die grond, die rekenen we niet mee. Dus dat doen we ook niet voor de bibliotheek. Dus je moet puur kijken naar wat het zou betekenen om een plek te maken in het gemeentehuis. Hoeveel vierkante meter heb je daarvoor nodig? Ik denk dan altijd maar aan het gemeentehuis van heer Hugo Waard, waar een fantastische bibliotheek zit. Maar dan praat je wel over een hele nieuwe situatie. Dus wij gaan er globaal naar kijken. En dan moet u me maar vergeven dat ik nog niet precies weet hoe dat komt met het plein. En wat daar dan mee gaat gebeuren. Want dat gaat ook een beetje buiten mijn competentie, laat ik het zo zeggen. Dus er wordt naar gekeken. U krijgt daar zo nauwkeurig mogelijk de informatie voor zover dat mogelijk is. Kunt u zich daar zo in vinden? Goed zo, doen we het zo, voorzitter.
Oké, daarmee sluit de bibliotheek af en gaan we verder met ons rondje. En dan ben ik gekomen bij de heer Mededorp.
Dan ben ik aan de beurt, voorzitter. Dank u wel. De levendigheid die door GroenLinks werd aangevoerd, die spreekt ons ook, werd genoemd, die spreekt ons ook geweldig aan. Wij vinden dat je niet bang moet zijn voor het combineren van functies. En helemaal niet als dat kostenverlagend zou werken. Dus ook commerciële partners als Albert Heijn. Ik waag het om het met de ambtenaren een beetje oneens te zijn. Want het vrijspelen van het Binnenhof lijkt ons toch een stedenbouwkundige topper van je welste. Die best wel eens wat zou kunnen opleveren. En ik kan me niet voorstellen dat dat geen voordeel oplevert. Om het maar even cru te zeggen. Over die flexibiliteit had ik ook nog een vraag eigenlijk aan u. Ik ben even uw naam kwijt. In dat verband wordt bij ons ook meestal gedacht aan een rest, als je het over een restfunctie hebt, aan wonen. Ik heb me door een gerenommeerd architect laten vertellen dat dit meer gevel vereist. Hè, als je dus in de toekomst kijkt. En daarom sterk kostenverhogend in de primaire bouwfase gaat werken.
Wat is uw mening daarover? Dat zou ik graag willen weten. Het zou toch zonde zijn als we daar achteraf spijt van krijgen als ze die functie erin brengen en met een gemeentehuis wat een x-aantal miljoenen duurder wordt worden geconfronteerd. Daarnaast had ik nog een hele prikkelende vraag, want ja, die brandt me eigenlijk wel op de lippen. Krijgen de burgers over dit proces ook nog wat te vertellen? Dat is, daar zijn wij ook wel nieuwsgierig naar. Voor de rest, ja, ik dacht dat ik het zo voorlopig wel even gehad had. Oké, dank u wel.
De antwoorden gaan.
Ik ben geen architect. Ik vind het moeilijk te beantwoorden vragen als het gaat om specifiek dat je meer gevel zou moeten bouwen om in de toekomst daar woningen van te kunnen maken.
Dat, als ik u mag even mag aanvullen, dat zit hem in het feit dat je dus als je dus op een gegeven moment, stel dat je een flat hebt, hè, die vrij smal is, dan heb je naar weerskanten de gelegenheid om openingen te maken als er sprake is van wonen, want je moet al licht hebben in die woningen. Mm-hmm. Dus op die manier heb je dus een vrij groot geveloppervlak nodig.
Ja.
In een flat is dat vrij eenvoudig te realiseren. Dus ja. Zo'n gebouw als de JL4 zou daar geschikt voor zijn, om het zo maar eens te noemen.
Ja.
Maar als je een dergelijk gebouw daar neer gaat zetten, ja, dan vraag ik me af of dat wel de goede weg is. En als je daar een studie aan gaat wijden, zeg maar, nou, je geeft een architect een opdracht om dat te doen. Ik denk dat je je daar van tevoren echt even goed naar moet oriënteren om of je die opdracht wel uit wil laten gaan. Tenzij de andere raadsleden zeggen van nou, ga je gang maar.
Ja, is goed.
Daar zegt u een waar woord met het laatste, meneer Medendorp, wat de andere raadsleden daarvan vinden. Het is aan u in het programma Van Eisen om te zeggen, wil je een gebouw hebben dat als over een x aantal jaren er geen gemeente Bergen meer bestaat, dat je een gemeentehuis hebt dat redelijk eenvoudig om te bouwen is tot een appartementencomplex. Als u zegt, u als raad zegt, in het programma Van Eisen moet dat meegenomen worden, dan bepaalt u dat. En dat heeft ook een relatie, dat heeft u toen straks ook laten zien, met het aspect van de duurzaamheid. Dus waar wil je voor gaan bouwen? Dus het is niet iets wat het college bepaalt, maar dat is wat u als raad aangeeft wat in het programma Van Eisen moet komen. En er zit een prijskaartje aan vast, wel degelijk. En dat kunnen we u dan ook laten zien. Dus dat als eerste. En het tweede, krijgen burgers hier ook iets over te zeggen? Uiteraard, we hebben natuurlijk het normale proces van inspraak, voorlichting, informatieavonden. Tot dusver, dat is ook met u ook al eerder toegezegd, is er met de naburige wijkverenigingen, de voorzitters daarvan, is ook contact geweest, zeker ook over de brandweerkazerne. Maar op het moment dat er ook wat meer te melden valt, maar het lijkt me goed om daar eerst maar eens even op te wachten hoe dat in juni straks uitpakt bij de behandeling van de perspectiefnota. Want voor die tijd lijkt het mij niet verstandig om een informatiebijeenkomst voor de inwoners te gaan organiseren. Maar natuurlijk krijg je dat gewoon via de normale kanalen. Gaan we daar de burgers bij betrekken, zoals u gewend bent en zoals u zelf ook bepaalt.
Oké, het rondje, iedereen, meneer Van Huis, meneer Medendorp is nog even een nabrander.
Nou, ik had nog een vraagje gevonden, eerlijk gezegd. Ja, u gaf dat al zo eventjes tussen neus en lippen door aan, dat van de gemeente Molenwaard, en daar werd toen wel een beetje lacherig over gedaan, maar ja, ik was daar ook wel door getriggerd, hè? Dat die gemeente die equipeert de ambtenaren dusdanig dat ze eigenlijk, voor die ambtenaren waar dat op betrekking heeft, rechtstreeks naar de klanten toe kunnen gaan. De klanten, dat zijn dus de bewoners. Dat scheelt onnoemelijk veel ruimte. En geld, ja. Nou, dat zegt u nou al zo heel snel, maar het kost misschien wel veel meer geld aan apparatuur of mobiele dingen. Maar ja, het scheelt waarschijnlijk ook wel aan ruimte. Dat was eigenlijk mijn vraag. Heeft u daarvan gehoord of heeft u bewust dat buiten gelaten? Of, zoals mevrouw Hafkamp al aangeeft, is het misschien ook toch wel kosten verhogend in die zin dat het duurder is als het bouwen. Dat ben ik wel nieuwsgierig aan.
Elfmolenwaarde, daar heb ik, hoor ik vanavond over van de voorzitter. Want ik kende dat niet. Maar kijk, wat je steeds als rode draad door het hele verhaal heen blijft horen feitelijk, is die flexibiliteit in je gebouw volgens mij. Of je nou naar de klant toe gaat of ze komen bij jou en je doet dat op een hele efficiënte en flexibele manier op afspraak, zoals ik net al even zei. Waardoor je veel minder ruimte nodig hebt in je wachtruimte, om er wat te noemen. Hè? Dus door alles veel efficiënter te doen. Door nieuwe werken toe te passen en veel minder werkplekken in je gebouw te positioneren. Dat zijn allemaal manieren om die flexibiliteit te realiseren. En dan heb ik het nog niet eens over inderdaad het modulair bouwen van een gebouw. Zodat je het heel makkelijk kunt ombouwen of kunt uitbreiden dan inkrimpen. Dus flexibiliteit is iets wat is een thema wat op geld doet juist in deze tijd. En dat is denk ik de rode draad die we vooral in PVV goed moeten vasthouden. Als ik die voorzichtige conclusie mag trekken.
Oké, dank u wel. Ja. Ik wil nog een paar laatste vragen beantwoorden. Proberen dit onderwerp af te ronden, want we zijn al ver over de tijd gegaan. Ik zag nog twee vingers. De heer Van Huisteden.
De burgemeester stelde de vraag van, ik wil eigenlijk wel een richting hebben van hoe moeten we dat gebouw, waar moeten we in het onderzoek zeg maar rekening mee houden. Willen we een gemeentehuis dat straks zeg maar gemakkelijker om te bouwen is over 10, 15, misschien wel 20, 35 jaar. Dat zou kosten met zich mee kunnen brengen. Het zou behoorlijk kostenverhogend kunnen gaan werken als je zeg maar dat gebouw op die manier, ik weet het niet hoor, ik heb geen flauw idee. Maar dan zou je natuurlijk ook kunnen denken aan de mogelijkheid om een gebouw neer te zetten. Wat zeg maar gemakkelijk af te breken weer is. Ja, tegenwoordig hoor je gebouwen, dat lacht wel, maar je ziet tegenwoordig volgens mij kantoorgebouwen die van staal en glas worden gebouwd. Dan vind ik dat niet allemaal even mooi, maar ik weet helemaal niet hoe die ontwikkelingen gaan. En volgens mij worden die gemakkelijk neergezet en gemakkelijk ook weer weggehaald. Het is een kwestie van de boel weer uit elkaar schroeven en het glas weer weghalen. En dan ben je klaar. Dus dan hebben we het niet, want het huidige gebouw is een betonnen kolos. Er is ontzettend veel werk om het af te breken. Schijnt ontzettend milieu-onvriendelijk te zijn. En om het ook af te breken. Dus zoiets moet je ook weer niet neerzetten. Dus ik ben benieuwd. Daar gaan die ontwikkelingen zo snel van die manier van bouwen. Is dat je iets zet en bouw je iets voor de eeuwigheid. Of bouw je iets voor 25 jaar. En zeg je van, het materiaal is ook redelijk gemakkelijk weer te hergebruiken. Dus het blijft ook weer duurzaam. Dus dat zijn allemaal volgens mij mogelijkheden hoor. En dan kan het zijn dat dat een betere oplossing is dan dat je een gebouw gaat neerzetten waar over 100 jaar mensen in wonen of zo nog, weet je wel? Dat...
Ik denk dat dit typisch zo'n vraag is die goed beantwoord kan worden, niet nu, maar wel in een workshop over duurzaamheid. Hè? Want waar bouw je voor, met welke materialen, cradle to cradle, dan zeg je al op voorhand dat alles wat gebruikt wordt kan weer opnieuw gebruikt worden, er wordt niks weggegooid. Ook daar hangt een prijskaartje aan. Maar vindt u het goed als ze zegt, ga dat nou eens bespreken in zo'n workshop? Want volgens mij voert het ook al iets te ver om dat nu helemaal uit te dokteren. Maar om u wel die informatie ook te geven, want die kennis heb ik in ieder geval niet zo paraat. Maar het lijkt me een goed thema.
Het is weer een avond vol programma, denk ik. Op zich al. Interessant.
Mijn buurvrouw had het al over Lego. Ja, dit door mevrouw Hafkamp zo ingebracht van, wil toch weten hoe de raadsleden erover denken. En hoe we ook later met het gebouw om moeten gaan. Dit onderwerp is ook al eerder, heeft ook wel de revue gepasseerd. En ik was ook eigenlijk in de veronderstelling dat we daar min of meer wel overeenstemming over hadden met elkaar. Dat gelet op de actuele situatie ook vanuit de Rijksoverheid, kijkend naar de grootte van gemeentes, waar al getallen worden genoemd van 60.000... er toch binnen een afzienbare tijd best sprake zou kunnen zijn dat gemeente Bergen misschien 15 of 20 jaar blijven staan, maar waarschijnlijk geen 100 jaar. En dat we dan toch een gebouw zouden moeten neerzetten, rekening houden met dat aspect, waar je makkelijk zou kunnen ombouwen tot bijvoorbeeld woningen. Appartementen is toen ook genoemd. Maar u zou vanuit uw deskundigheid misschien ook kunnen aangeven van, nou, je kan ook een andere vorm daarvoor kiezen. Maar ik denk wel dat we dit aspect moeten meenemen.
Ja, als ik het goed begrepen heb, dan komt dat als optie in mei gespecificeerd. Met ook het verschil tussen wel de herbruikbaarheidsoptie, wat het extra kost ten opzichte van het niet doen. Zodat we nu afweging kunnen maken wat we nu over hebben voor die flexibiliteit in de toekomst. Dat is wat u ook graag wil begrijpen. Ja. Oké. Okay. Oké, geen vragen meer? Toch nog één? Mevrouw Ras, omdat u het bent.
Dat het zo vrij af en toe geassocieerd wordt. Ik heb één suggestie die ik nou zou willen doen. Je kan zoals een gemeente de boer op gaan en dan naar de mensen toe gaan. Maar je kan ook mensen uitnodigen om bij jou te komen werken. Omdat je zulke fantastische flexibele plaatsen hebt. Je hebt een man die noemt dat onder de noemer Worksphere 3.0. En die realiseert op Utrecht Centraal een plek waar freelancers gewoon kunnen inloggen, kunnen werken gratis. Ze krijgen gratis koffie, gratis lunch. En ze moeten ze alleen kenbaar maken dat ze er zijn, zodat mensen elkaar vinden. En binnen gemeente zou dat natuurlijk fantastisch zijn, dat je echt het huis van de stad, hè, van het dorp wordt. En dat mensen daar een werkplek kunnen vinden, dat je het vertrouwen schenkt aan de inwoners om binnen te komen en van die fantastische stoelen gebruik te mogen maken. Hè? Dat niet alleen die ambtenaren daar hun kont in mogen zetelen, maar ook de rest van het volk daar zo lekker in mogen zitten met een mooi uitzicht.
Wim is enthousiast.
Huiswerkbegeleiding zie ik al helemaal.
Als ik kijk naar die houten banken die we zaten, ben ik benieuwd hoeveel mensen daar lekker lang op willen gaan zitten.
Het heet overigens Seeds to Meet en het is in Hoog-Catharijnen en het is een bijzonder aardige locatie inderdaad. Dat kan ik helemaal beamen. De vraag aan BBN is of u voldoende input heeft om verder te gaan of zijn er nog dingen die missen?
Nou, ik denk dat er op de regels, maar ook tussen de regels door heel veel toch wel richtlijnen meegegeven zijn. Dus in die zin vind ik het een hele positieve en constructieve avond geweest, moet ik zeggen. Dus ik ben er wel positief en blij verrast over. Nou ja, verrast is een beetje raar misschien, maar ik heb wel het gevoel dat wij gewoon wat meer gevoel krijgen bij de richting die we op moeten. En dat er toch wel ook wel her en der goede uitspraken en wat fermere uitspraken zijn gedaan, met name over duurzaamheid in dit geval. En dat we daar iets mee gaan kunnen. En daarbij dus die workshop voor de verdieping, als we dat ook gaan doen, dat we daar echt een slag in kunnen maken met z'n allen en daar echt wel met z'n allen richting aan kunnen geven aan dat specifieke thema. Dus ja, hartelijk dank zou ik bijna zeggen daarvoor.
We zijn nog niet klaar. We hebben nog een bullet point. Nog een discussiepunt. Het staat op de agenda. U bent hem misschien vergeten, maar ik mag hem niet vergeten. Welke gegevens heeft de Raad nodig om voor de perspectiefnota een besluit te kunnen nemen om de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor een nieuw gemeentehuis op de locatie Ellikshoven? Dat is nogal een punt, eerlijk gezegd.
Ik denk dat het vrij technisch is en dat we dan toch eigenlijk naar het bureau moeten kijken om eens een handreiking te doen met wat voorbeelden waarop wij zouden kunnen aangeven, ja, nou, dat spreekt ons aan. Want zomaar iets blauwe hier nu op dit moment om 9:15 nog wat naar voren te brengen lijkt me niet zo zinvol.
Meneer Van Huisheden?
Ja. Ik kan me voorstellen dat we nu niet zo heel veel trek meer hebben om het nog allemaal te gaan noemen. Maar een van de zaken die er volgens mij gaat spelen is, we gaan straks een behoorlijke discussie aan over bezuinigingen. En bezuinigingen kan betekenen afstoten van taken. Afstoten van taken kan op termijn betekenen dat er minder ambtenaren nodig zijn. Ik roep maar wat, zomaar voor de vuist weg. En dat betekent dus ook dat je met die ontwikkeling misschien ook rekening mee moet houden, ook in de grootte van je nieuwe gemeentehuis. Dat is één ding. En natuurlijk de duurzaamheidshoogte, al die gegevens zijn volgens mij nodig. De kosten, de exploitatie, al die dingen die hier over tafel zijn genoemd, zijn natuurlijk allemaal zaken die voor ons straks de keuze, ja, die een rol gaan spelen bij het maken van de keuze die we gaan maken. En ja, zo kunnen we er volgens mij nog wel misschien wel 100 noemen allemaal bij elkaar, toch?
Mevrouw Papi.
Ik wil er even op inhaken wat meneer Van Huisheden zegt voor wat betreft de bezuinigingen. Waar ik ook opnoem dat wij bezig zijn als gemeente met voorbereiding op bezuinigingen roept Halfbergen, ja, maar dat gemeentehuis gaat er wel komen. Het is een beetje kort door de bocht, maar ik denk dat om die reden we juist de mensen goed moeten uitleggen en er heel nauw bij moeten betrekken, zodat ze begrijpen wat er gebeurt en waarom het wel of niet nodig is. Ook bij de ja, planontwikkeling, ik denk in een veel vroeger stadium dan we nu van plan zijn. U zei net, ja, we gaan de bewoners betrekken. Uiteindelijk hebben ze natuurlijk inspraak. Maar het zinkt rond. Er moet een nieuw gemeentehuis komen. En we gaan bezuinigen. Maar eerst gaan we bezuinigen. Nou, u zult er zelf ook zo nu en dan iets over horen. Mensen zeggen, ja, die zijn als de dood dat ze meer lasten, hogere lasten moeten gaan betalen voor dat gemeentehuis. Ik denk dat het moet uit.
Ja, ik denk dat, en dan kom ik even terug op waar de vergadering mee begon, dat wat er in de krant heeft gestaan, dat het er niet aan heeft bijgedragen aan hoe wij hiermee omgaan. En laat ik dat nog maar even memoreren. En daar ligt voor u een taak als raadslid, om daar helder over te zijn en helder over te communiceren. En er ligt een taak voor het college, om te zorgen dat er gewoon een duidelijk stuk straks ligt. En die duidelijkheid, die moet niet alleen voor u duidelijk zijn, maar die moet ook voor de inwoners van de gemeente Bergen moet dat duidelijk zijn. Wat het betekent om, nou, we hebben nu verschillende locaties, wat het betekent als je blijft werken zoals je nu blijft werken, wat dat voor kosten met zich meebrengt. Al dat soort facetten, dat moet u gewoon heel duidelijk, krijgt u dat op papier, zodat u het kunt uitleggen.
Ik ben het met u eens.
En dat het college het ook uit kan leggen. Want
maar ik begrijp dat het op dit moment heel onduidelijk is.
Ja, heeft u een suggestie over. Kijk, weet u, ik denk dat het. Laat ik daar eerlijk over zijn. Ik denk persoonlijk dat het niet zo verstandig is dat het college nu een persconferentie gaat geven om uit te leggen hoe het zit met de plannen voor een gemeentehuis. Wat de status ervan is, wat u allemaal te wachten staat en hoe de besluitvorming eruit ziet. Ik denk persoonlijk dat dat niet verstandig is dat het college dat op dit moment gaat doen. Er is een bepaalde toonzetting is er gerealiseerd. Ja, u heeft uw verantwoordelijkheid, u heeft uw positie en uw verantwoordelijkheid als raadslid om daar helder over te communiceren. Er gebeurt niets buiten de raad om. Ja, het betekent gewoon wel daar duidelijk over zijn. En nogmaals, ook dit soort bijeenkomsten, die zijn voor iedereen toegankelijk. Ik zeg dat ook altijd, van ben je geïnteresseerd, kom er gewoon bij zitten. Er is een publieke tribune. Het is allemaal openbaar over hoe er over gesproken wordt. Dus wellicht kunt u dat gewoon ook tegen uw contacten zeggen, dat het dat we 10 mei weer verder praten. En dat iedereen van harte welkom is om mee te luisteren over hoe de raad hierover praat. Veel meer dan dit moment, nogmaals, het lijkt mij niet verstandig nu voor het college om te zeggen, we gaan daar apart de pers over benaderen. Dat vind ik niet verstandig, dat ga ik niet doen. Daar ben ik niet van en daar ben ik ook niet voor om dat te doen. Maar u heeft wel allemaal ook als raadslid uw eigen verantwoordelijkheid erin, om daar duidelijk over te zijn over hoe het wel zit. En dan wou ik het daarbij laten, voorzitter. Voldoende zo, mevrouw Papi. En als u daar hulp bij nodig heeft, dan ben ik graag tot uw beschikking, alstublieft.
Dank u wel. Ik zie nog een vraag van de heer Bel.
Ja, als antwoord op uw vraag eigenlijk wat we nodig hebben voor de perspectiefnota. Dat is duidelijke cijfers van stichtingskosten, van exploitatielasten, dus inclusief kapitaallasten. En de mogelijke dekking daarvan in de begroting, hoe we dat op kunnen brengen. En we hebben de vorige keer, of we hebben in de raad besloten om het programma van IJssel om daar een kredietwoord neer te leggen, of tenminste dat aan te geven dat het programma van IJssel uitgewerkt gaat worden. En dat had juist tot doel om het cijfermatig zo goed mogelijk onderbouwd te zien. En daar wachten we op. En we nemen dus aan dat we dat met de perspectief, of voorafgaand aan de perspectiefnota ook gaan krijgen.
Dat is de essentie, ja, van wat er moet gebeuren. En dan daarbij een paar varianten, wat we net al besproken hadden. Bijvoorbeeld de herbouw, de hergebruik variant en de kale variant. En misschien nog de van huisstede variant. Bij zo'n spreken. Ik zag de heer Ooyevaar nog.
Maar dat is de coalitie die aan de orde is. Maar goed. Dit is geen unieke vergadering, meneer de voorzitter. In dit land zijn natuurlijk tientallen van deze vergaderingen gehouden. Ik snap niet waarom wij zo ontzettend moeilijk doen. We hebben een werkgroep. En die werkgroep die moet gewoon zijn werk doen. Die kan dus een aantal voorstellen formuleren. Over het reisje gesproken, wat in het vooruitgezet, daar hebben we er al twee van gemaakt in het verleden, 10 jaar geleden helaas. Er staan stapels foto's van hier in het gemeentehuis, van vrijwel alle gemeentehuizen onder leiding van meneer Bello. Wat mijn voorstel is, laten we alsjeblieft naar die modellen kijken die een beetje aansluiten op onze formatie. Gaan we naar een formatie met 600 mensen, dan krijg je natuurlijk een prachtig mooi gebouw. Iedereen loopt langs boulevardachtige wegen richting zijn bureau. Ik vind gewoon, hou het een klein beetje normaal. En ga naar die plekken toe met de bus, waar we dus inderdaad ook gewoon weg, en dat mag best in het oosten zijn, dat mag best in het westen zijn, het noorden, het zuiden, maakt me niet uit. Maar laten we dan een paar plekken zoeken, waar mensen al heel lang hebben nagedacht in het verleden over zo'n werkplek die we nou hebben. En natuurlijk, ik zoek helemaal geen beer in het bos. Ik heb alleen nog aangezegd wat ik dus ontdekte naar aanleiding van een flexwerker uit Den Helder, van een rijksinrichting die ook helemaal flex is. En die man had enorm veel problemen. Nou, dat dacht ik bij mezelf, dat breng ik eens een keer in het midden. Geef die nadelen ook maar eens een keer netjes aan. Maar ik zou graag willen, en dat is het laatste wat ik hier vanavond zeg, dat we in ieder geval een klein beetje proberen niet het wiel opnieuw uit te vinden wat al 20 keer uitgevonden is. Dank u wel.
Dank u wel. Volgens mij zijn we daar allemaal over eens over het wiel, want daar zijn ze heel lang geleden al mee bezig geweest. Het is wel een succesvol product overigens. Dan zou ik het willen afsluiten, tenzij er nog iets ander prangends is. Nee? Mooi? Hè? Sorry. Mevrouw Ras.
Dank u, voorzitter. Wat wij nodig hebben, ik sluit me natuurlijk aan bij de overkant, dat we inderdaad gewoon de duidelijke cijfers nodig hebben. Maar waar ik las de stresstest, hè, die we vooruitlopend op de discussie die we gaan voeren. En ik zoek daar dan wat van, in het kader van een nieuw project en zeker van het gemeentehuis, dat er staat bij de schuldpositie dat we heel veel vreemd vermogen hebben. Dat je daar eigenlijk, dat er niet veel ruimte is voor aanvullende financiering van investeringen. En dan denk ik, kan ik dit meteen aan dit relateren? En bij rentelasten, hè, dat je ook, dat we relatief hoge rentelasten hebben en dat hangt dan weer samen met die omvang van die schuldpositie. Ja, als we daar dan al zo voor staan, kunnen we dan überhaupt dit wel willen met elkaar?
Mevrouw Hofkamp.
Ik ga mezelf een beetje herhalen, maar ik doe het met alle plezier nog een keer. U krijgt op papier een overzicht van hoe het zit met de huidige lasten. Die verschillende scenario's, die heeft u ook allemaal eerder gehad in deze commissie. Ik zei aan het begin van de avond, er zinkt dan een bedrag rond van 21 miljoen. Maar daar is niet in verdisconteerd wat de opbrengsten zijn van hier, van JL4, eventueel andere kostendragers. Dat weten we nu niet. En het gaat natuurlijk om van wat de jaarlijkse lasten zijn. Daar moet u naar kijken. En die afweging die gaat u in zijn totaliteit maken bij de perspectiefnota. Ik zou het buitengewoon onverstandig vinden om nu te zeggen, laat maar zitten, we doen helemaal niks. Want u moet zich goed realiseren, en ik leg de nadruk toch op dat u zich dat echt moet realiseren, dat aan het blijven zitten zoals we nu zitten, dat daar een behoorlijke kostenpost aan vastzit. En vraag me niet hoe hoog dat precies is, want daar waag ik me even niet aan, dat weet ik ook niet zo exact. Maar je gaat dat tegen elkaar afwegen. En dat is wat u dan in ogenschouw moet nemen. En dat punt, dat krijgt u op het moment dat u gaat besluiten over de perspectiefnota. Natuurlijk, u heeft de informatie over de bezuinigingen, u heeft de informatie over de stresstest. Er zijn tig projecten die op stapel staan of al lopen, waar geld in uitgegeven wordt, waar middelen voor begroot zijn, waar middelen nog niet voor begroot zijn. Maar ik zou u toch willen voorstellen, en volgens mij deelt de commissie dat ook, laten we dit traject nou gewoon netjes afmaken met elkaar, zodat u ook een weloverwogen besluit kan nemen. Is dit het moment om te doen? Of zegt u van nee, nu niet? Ja, ik kan niet koffiedik kijken, een ander misschien wel, maar ik kan het niet. En daar waag ik me ook niet aan.
De allerlaatste vraag voor de heer Vaart.
In het programma van Eisen, Want we hebben dus vaak gepraat over het ambitie en bijvoorbeeld wat we hebben met elkaar bepaalt straks ook de kostbaarheid van het gebouw. En we hebben altijd met scenario's gewerkt. Ik wil voorkomen dat we nu steeds weer allerlei scenario's. Maar in het programma van Eisen zit natuurlijk gewoon zoveel mensen, zoveel ruimte, zoveel bureaus, stoelen enzovoort. Zoveel glas, zoveel installaties. Dat komt er allemaal in. Maar ook daarin kan je natuurlijk een bepaald ambitieniveau hebben. Moet het een hele luxe uitstraling hebben of moet het een, nou ja, eenvoudig? Komt daar dan ook, zeg maar, een bedrag bij? Een kaal gebouw zou dat moeten zijn. Er zit dan wel alles in, daar kun je in werken. Dan ga je wat luxe enzovoort. De duurzaamheid zal extra kostenverhogend zijn. Krijg je zo'n soort staatje met, waarin je zou gewoon zeggen, nou, dat doen we niet of dat doen we wel. Wordt het zoiets? Oké, dan ben ik tevreden.
Ja, wij hebben inmiddels meer dan voldoende kengetallen om in te kunnen schatten wat een gemiddeld, dan wel laag, dan wel hoog, superziek, hyperpiep gemeentehuis kost. En dus die gradatie zijn we, daar zijn we goed in staat om die voor het voetlicht te brengen. En dat zullen we ook doen. Ja?
Oké, dan wil ik nu graag afsluiten. Wij hebben een programma rondleiding voorbeeld gemeentehuizen. En we hebben een workshop duurzaamheid ondertussen. Althans, die wordt ingepland. En wij zien elkaar 10 mei in de volgende vergadering weer terug. En dan hopen wij weer allemaal andere inspirerende informatie te krijgen. Laat ik zeggen van deze vergadering dat wij de tijd hebben genomen die een dergelijk belangrijk onderwerp blijkbaar nodig heeft. En dat de voorzitter daar wat heeft laten vallen. Maar dat terzijde. Want we zijn erg uit de tijd gelopen. Maar als het de volgende keer niet nuttig wordt ervaren, dan hoor ik dat graag van het publiek. Oké, dank u wel.